lieve mensen uit het land der podcasts en welkom bij een nieuwe aflevering van Pep Talk met Pepijn Schoneveld. Mijn naam is Pepijn Schoneveld en dit is dus de podcast Pep Talk. Hoe gaat het met jullie, is mijn vraag. Het antwoord op die vraag, als ik die vraag aan mezelf zou stellen, is: met mij gaat het heel erg goed. Dat ik die zin ooit uit zou spreken, zal menig mens verbazen, maar het is echt zo. Het gaat heel erg goed met mij. En ja, dat komt door een paar dingen. Ten eerste gaat het heel erg goed met mijn testikels. Ik weet niet of mensen zich dat wel eens afvragen, maar ja, mocht je dat doen, het gaat heel goed met ze. Ik had deze week mijn internist aan de telefoon, want ik had mijn bloed laten prikken. En toen zei ze: Pepijn, ik heb hier hele mooie uitslagen voor me liggen. Je testosteron is 27. En nou, nu zegt dat jullie waarschijnlijk niet zo heel erg veel, maar je testosteron moet tussen de 25 en 30 zijn. En mijn testosteron was dus 27, dus ik zei: oh, dus ik ben nu een echte man. En toen zei ze: nou, daar is de wetenschap nog niet helemaal over uit, of dat er iets mee te maken heeft. En nou, dit zal je mij in de media sowieso niet horen zeggen. Maar goed, het zijn in ieder geval hele goede resultaten. Dus dat is er aan de hand. Mijn testikels doen het goed. Mijn testosteron is op orde. De stofjes in mijn hoofd zijn op orde. Zodanig dat ik niet meer naar de zielenknijpers hoef. Sterker nog, ik ben ontslagen. Dus dat is ook heel erg fijn. Ik ben wit, ik ben heteroseksueel en ik ben een man. En het schijnt, hoor ik de laatste tijd veel om me heen, dat dat heel erg prettig is. Dus dat is er aan de hand. En wat er ook aan de hand is, is dat zeg maar de emotie en de dingen die witte heteroseksuele mannen in deze tijd zeggen, die herken ik heel erg. Ik heb het in deze podcast heel erg vaak over Joep van het Hek bijvoorbeeld. En dan maak ik me heel erg kwaad over een column die hij geschreven heeft. Maar eigenlijk herken ik de emotie die jij heeft, die herken ik heel erg. Maar ik wil daar ook iets tegenover zetten, want ik weet ook dat die emotie niet altijd op zijn plaats is. Dus toen dacht ik: laat ik eens gaan praten met mensen die niet wit, heteroseksueel en man zijn. En toen dacht ik: oh, nou, ik heb een podcast, dus misschien moet ik dat daarin gewoon gaan doen. Dus ik ben gaan praten met een vrouw, een homo en iemand van kleur. Het klinkt als een hele slechte mop. Jullie gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Janneke de Bijl. Zij is comedienne en vrouw. Met Hassan El Rawi. Hij is comedian en man van kleur. En met Nicolaas Veul. En hij is programmamaker en homo. En daar gaan jullie nu naar luisteren. Het is een lange zit. Het gesprek duurde 1,5 uur. Maar ja, ik dacht, ik wil hun alle ruimte geven om hun verhaal te doen. Ik wil jullie alle ruimte geven om daarna te luisteren en er iets van te leren. En we gaan het eerst hebben over alle termen die gebruikt worden. En daarna gaan we het hebben over alle argumenten die witte heteroseksuele mannen gebruiken. En uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over humor. Dus ik wens jullie heel erg veel plezier met het gesprek dat ik had met Janneke, Hassan en Nicolaas in willekeurige volgorde. Leuk dat jullie er zijn, dat sowieso. Ik dacht, eerst goed om even... Ja, ik spreek altijd over minderheid. Mm-hmm. Maar ik weet niet of mensen dat vervelend vinden. Het woord minderheid. Ik hoorde laatst namelijk iemand die zei dat hij het woord minderheid vervelend vond.
Als dat nou, ik dacht dat dus... Toevallig typte ik ook aan iemand: ja, we gaan naar een podcast over... En toen zat ik ook een beetje zo. En toen had ik ook minderheden. Ja, ja. En toen zei ze: bedoel je mensen die gediscrimineerd worden? En toen dacht ik: oh ja, je durft bijna al geen woord meer eraan te geven. Terwijl het maakt mij juist niet zoveel uit. Maar nee, ik dacht, eigenlijk is het grappig wel, als vrouw ben je op zich helemaal geen
inderdaad,
minderheid.
Iemand zei namelijk tegen mij: maar je bent toch de lul. Dat is geen minderheid.
Ja.
Maar statistisch toch wel, of niet?
Nou, in de comedy wel. Maar
in de comedy wel, ja. Daarom ja, dacht ik het zo.
Maar je wordt wel onderdrukt door het patriarch.
Dat is waar.
Ja, maar terwijl je dus niet eens een minderheid bent. Dus dacht ik, eigenlijk nog raarder.
Dat is
misschien
nog erger.
Nou ja, nee, niet erger.
We kunnen sowieso beginnen met: wie van ons heeft het... Of ons, ik niet. Sowieso, ja. Laten we voorop stellen. Ik heb nergens last van.
Oh, gaan we
wie is het zieligst?
Wie van
jullie drie
is dat? Is dat wat we gaan doen?
Het woord minderheid is prima. Ik dacht... Om te beginnen, ik had opgeschreven termen inderdaad. Ja, ik denk dat de enige term is minderheid. Ja, Janneke is vrouw.
Ja,
dat is gewoon
klopt.
Een woord. Nicolaas is Homo, gay, queer, wat vind je het prettigst?
Ja, homo.
Homo.
Ja, homofiel niet.
Nee, dat sowieso niet, hè?
Niet sowieso niet.
Waar komt dat vandaan?
Of ja, maar viel, of... ja, ik weet niet. In mijn hoofd is dat soort altijd... Toen het nog een ziekte was, was je een homofiel.
Oh ja.
Dan, dat staat voor mij nog ergens in een... Dat denk ik hoor, dat is helemaal niet gebaseerd op iets. En dat in een oud boek staat ja. van psychiaters. Ah, ja, dit is een homofiel.
Ja.
Alsof het een ziekte is. Maar homo... Hoewel, mensen vinden homo ook wel minder leuk, omdat zo vaak als scheldwoord wordt gebruikt.
Ja, dat is erg eigenlijk. Dat ja. je daardoor durf je het woord bijna niet te zeggen al.
Ja, ik vind zelf als ik zeg, ja, ik ben homo, heel vaak goed. En soms denk ik, als een kras op de plaat of zo.
Oh ja.
Dus ik, maar queer heb ik
ja,
zelf
queer, dat is
mee.
Toch nu wat nu vaak
ja,
gezegd
vind ik
wordt.
Ja, wel cool, maar dat echt mijn nieuwe generatie, denk ik. Want ja. Ja, ik heb dat nog nooit gebruikt.
Maar dat
ja.
klinkt toch ook, dan weten we toch alsnog niet waar je... opvalt? Of zeg ik nu, misschien zeg ik hele nee, domme nee, dingen.
Ja, queer is
dat sowieso, laten we dat ook. We ja. gaan domme dingen zeggen, mensen ja. gaan boos worden.
Ja, maar dat vind ik soms lastig, dat je dus bijna niet mag vragen. Maar als iemand zegt, ik ben queer, dan denk ik, nou, hij zegt niet homo, dus dan zal die wel niet alleen op mannen vallen, maar ook...
Nou, nee, dan zal het je wel... mag wel heel vaak dingen vragen als je oprecht nieuwsgierig bent, denk ik. Even opnemen voor de queers. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk heel vaak, net zoals mensen met kroeshaar, mag ik er even aanzitten? Wat ben jij dan ja. precies? Ja. Dus dan eigenlijk, ze permitteren al te veel ruimte in een eerste kennismaking.
Nee, ja, waarom wil je het weten überhaupt? Is
ja,
natuurlijk
dus
al
daar ik denk dat daar stekeligheid vandaan komt. Maar ik bedoel, ja, vraag je raakt toch?
Ja.
Maar queer heb ik dus niet zo... Ja, maar queer is ook activistisch.
Oh, ja.
Dus queer is altijd anti-hokjesdenken. Dus queer is altijd dat komt echt uit de underground. Dat is echt een middelvinger tegen hokjesdenken. Überhaupt het hokjesdenken oh, ja. en het patriarchaat.
Nice. Vind jij jezelf een activist?
Ja, why not? Ja, vroeger niet, nu wel.
Hoe is dat zo gekomen? Ik ga gewoon vragen stellen, hè? Dus voel je niet achtergesteld. Sorry. Nee, als de vraag ging over, stel ik
dat.
Nee, want ik wilde eigenlijk een soort... Hassan komt als laatste. Dat
ja, sowieso. Altijd. Nee, maar... ben ik gewend.
Terwijl hij op tijd is.
Ja, dat is wel. Nee, ik bedoel, er komt de vraag in me op. Dus eigenlijk zouden we een rondje doen. Maar wanneer is je activisme begonnen?
Mijn activisme is begonnen. Nou, heel lang vond ik dat mijn homoseksualiteit geen issue mocht en moest zijn. En ik was er best wel streng en veroordelend over. Ja. Terwijl dat had ik niet echt door. Maar ik dacht, ja, dat is geen issue. Ik ben uit de kast, hou je mond. Van binnen zat er toch altijd te etteren. En op een gegeven moment ben ik er meer gaan verdiepen, meer over gaan lezen. En toen werd het opeens heel erg duidelijk... ik heb heel veel weggehouden van hoe het is om op te groeien als homo-jongetje. En dat had me eigenlijk heel veel verdriet gedaan.
Ja.
Omdat het heel veel spanning opleverde op school, in mijn familie, met mijn vader, relatie met mijn vader op spanning heeft gezet. De omgeving reageert er altijd gespannen op. En daar reageer je als kind weer heel heftig op. Mm. En dat heb ik gerealiseerd iets van 5 jaar geleden... dat eigenlijk heel heftig is.
Mm-hmm.
En dat durf ik aan mezelf toe te geven. En toen dacht ik, jeetje, wat heftig eigenlijk dat in de kast zitten. En hoe makkelijker daarover praten als een soort van... ja, elke homo zit in de kast, ja, dat hoort er een beetje bij. Mm-hmm. Terwijl het is een psychologische, emotionele overlevingsstrategie... Mm-hmm. Waar kinderen ook vaak onderbreken. En waar je heel lang van moet bijkomen of moet healen eigenlijk... En eigenlijk toen ik dat realiseerde, toen kwam een soort van... En dat, nog steeds verdiept dat zich. Of zo, dat ik denk, wow, het is toch heftig.
Ja.
En hoe we normaal dat vinden. Want het is echt alsof je met een nieuwe bril naar je leven kijkt. En naar maatschappij. En als je dat dan eenmaal ziet... En dan denk ik ook, dat zie je nu ook bij Black Lives Matter. Als je het eenmaal ziet, dan kan je het niet meer ontzien. En dan word je vanzelf wel een activist. Want
ja, inderdaad.
Het gaat over zulke wezenlijke dingen.
Ja.
Dus dan...
Maar dat zie je vaak, toch? Dat als je. Ik had ook een zwarte vriend van mij en die zei ook altijd: nee, maar ik heb er geen last van gehad. En nu door die hele beweging merkte hij: oh, wacht, ik heb er eigenlijk last van. En toen. Ja. Maar dat is één. En twee is het willen veranderen.
Ja.
En dat is wat jij dus 5 jaar geleden.
Ja, je moet eerst vanuit jezelf aan de slag.
Ja.
En dat kan ik me ook wel met Black Lives Matter. Kan ik me alleen maar voorstellen hoe dat. Nee, ik heb twee vrienden die eigenlijk nooit hier zich over uitspraken. Twee zwarte vrienden. En nu komt alles los en die woede. En dat vibreert ook hun woede los.
Ja.
Terwijl zij eigenlijk ook lang hebben gezegd... weet je wat, ik maak een grapje over en ik duw het weg. Want ik vind het heftig. En nu moeten ze ook opeens. Dus dan komt dat ook erbij. Dat is gewoon best wel... En zo verdiept dat steeds. Steeds een laagje in jezelf en een laagje in de maatschappij, denk ik.
Ja, ja,
ja.
Hassan. Dus vrouw, homo.
Ja.
Hassan, hoe ben jij van kleur? Ben je?
Ja. Zo voel ik me wel. En, ik ben een Nederlander met een migratieachtergrond. Dus ja. Ik het heel politiek
Welke
correct
achtergrond?
Zeg. Marokkaans.
Oh, ja.
Dus, beide ouders zijn Marokkaans, maar ik ben zelf geboren in Tiel.
zo. Dat ja. is wel Nederland.
Midden in de Betuwe.
Ja.
Maar ja, goed, ik ben wel opgegroeid in een volksbuurtje in Culemborg, waar voornamelijk ook Marokkaanse jongeren woonden. Dus ja, ik behoor wel tot een subcultuur in Nederland die de afgelopen 20 jaar ook wel aardig onder vuur heeft gestaan. Zeg maar. Ja.
En herken je wat Nicolaas zegt, van dat jij dat ook, dat nu door die hele beweging...
Ja, ja, absoluut. En het mooie ervan vind ik ook dat soort van... aan jezelf verantwoorden dat het wel oké is of dat het normaal is. En op een gegeven moment, pas wanneer je zo introspectief wordt... dat je eigen identiteit en of dat je culturele identiteit is... of je seksualiteit, dat je dat op een gegeven moment overstijgt. En dat je gewoon tegen jezelf durft te zeggen... ja, maar wacht even, dit is helemaal niet oké.
Nee.
Of, oh, maar wacht even, dit is helemaal niet normaal. En... wacht even, ik ben toch een eerste rangs burger hier, want ik betaal eerste rangs belasting. Kom op, weet je wel. Dus ja, het is wel. Daar zit wel heel veel herkenbaarheid in, denk ik.
En ook dat het de laatste tijd. Of heb je. Want het activisme, maar zeg maar het onrecht van de minderheid. Migratieachtergrond, mm-hmm, om het zo mm-hmm. even te zeggen, die speelt ja. natuurlijk al best lang.
Ja.
Toch? Dat is ja. al wel een. Dus daar heb je al langer mee te maken dan de laatste paar weken.
Ja, en de activisme die zit er eigenlijk al, die heeft er altijd in gezeten, maar het uitzicht op een hele andere manier. Dus 10 jaar geleden was mijn vorm van activisme was laten zien aan mensen dat ik me ontzettend goed kan aanpassen aan deze maatschappij.
Ja.
Dus dit is ook niet hoe ik normaal gesproken praat, Pepijn.
Nee? Hoe praat je dan?
Ik heb een dik Marokkaans accent normaal gesproken. Pas me gewoon aan mijn omgeving. Nee, maar serieus. Maar dat is dat. Ik ben soort van in het hele traject in zoeken wat mijn plek is hier in Nederland. Ben ik ook gewoon door verschillende fases heen gegaan. Ik ben eerst een heel rebelse fuck de maatschappij Marokkaan geweest. En ja. ik ging daarna in een soort van overcompensatie van... nee, maar ik ga iedereen laten zien dat ik anders ben dan waar ze me van beschuldigen. Ja. En ja. pas later, als je wat volwassener wordt en misschien ook wat meer zelfvertrouwen krijgt... dan pas begin je een beetje die rust te vinden van... ach, maar wacht even, man. Ik hoef helemaal niet aan al die bullshit te voldoen, weet je wel?
Ja, maar heel even terug, want... Waarom ging je afzet? Waar kwam die eerste afzet vandaan?
Omdat ik groeide op en... het geluid wat ik heel erg veel om me heen hoorde en kreeg. En als kind ben je daar extra gevoelig voor. Maar het is gewoon ja, dat je er niet helemaal bij hoort.
Ja.
Dus je bent geen Nederlander. En dan kijk je om je heen. Ja, wie zijn mijn voorbeelden? Of wie lijken dan wel op mij?
Ja.
En dan creëer je je eigen subcultuur. Dus die hele culturele dissonantie, zeg maar... wat in mijn ogen het grootste probleem is... die kloof... tussen autochtoon en allochtoon Nederland. Ja, dat is iets wat van twee kanten komt ook.
Ja.
En het is niet allemaal cultureel. Ik ben altijd wel een beetje een rebel geweest. Of ik heb altijd een beetje mening gehad over de grote grijze massa, zeg maar. Mm-hmm. Ik denk dat ik me ook wel prettig voelde in de rol van gewoon een rebel zijn. Ik denk dat ik dat ook gewoon een beetje stoer vond. Dus het is niet allemaal te wijten aan nee. cultuur en culturele identiteit. Maar ja, het speelde zeker wel een rol. Juist omdat ze dachten van... ja, nee, maar Marokkanen zijn allemaal crimineel. Dat ik dacht van, oh, oké. Dat hoor je dan al van kinds af aan. En dan denk je van, oh, nou, oké. Blijkbaar heb ik daar meer succes. Het voelde als een hogere drempel. Ja. het is misschien stom dat ik dit zeg. Maar het voelde een soort van... als een hogere prestatie of een hogere drempel... om iets te gaan doen als studeren of weet je wel.
Ja, inderdaad.
Ik had eerder verwacht dat ik een straatjongen zou blijven, zeg maar.
Ja. Je kreeg al werk als advies, al heel jong.
Ja.
Je wordt crimineel.
Ja, dat is...
Dat voelde je gewoon. Ja. En toen dacht je ook... En die tweede omslag was naar juist heel erg je... Ik hoor erbij.
Ja. Dus,
ging je heel netjes praten, zoals je nu
ja, doet? Ja. Ik weet nog hoe... Ik was sowieso van 4 middelbare scholen afgetrapt. En ik heb een middelbare school nooit afgemaakt. En toen ik 17 was, toen kreeg ik mijn eerste serieuze baantje in een brillenzaak.
Ja.
En dat voelde echt als mijn kans, weet je wel? Ik denk, oh, ze laten mij met mensen praten voor geld, weet je wel? Geweldig dat ze mij dit toevertrouwen. Ik zat net nog op speciaal onderwijs. Ja, en toen ging ik dat ook heel serieus nemen. Want ik dacht van, oké, nee, maar dan ga ik ook aan mensen laten zien dat ik er gewoon bij mag horen. En toen, ja, het voelde wel alsof ik een stukje van mijn identiteit en waar ik vandaan kwam, dat ik dat wel echt heel erg aan het onderdrukken was. Om aan mensen te laten zien van, yo, maar ik ben geen bedreiging voor jullie, weet je wel?
Ja, ja.
Ik ben niet een van de jongens van de media, weet je wel?
Is dat niet heel vermoeiend?
Als je... Ontzettend. Ontzettend.
En had je dat bij elke interactie in die brillenzaak, dat dan opspeelde? Dat je dat...
Ja, niet alleen in de brillenzaak. Ik denk, en ik begin nu pas ook een beetje aan mezelf toe te geven, dat ontzettend veel aan de hand was. Ook bij, weet je wel, ook bij Nederlandse vrienden bijvoorbeeld. Of die rust was er gewoon nooit. Ik had altijd het idee van, oh, ik heb iets goed te maken. Ik heb een soort van...
Je begint onder nul en jij moet eerst bewijzen dat je naar nul komt en daarna kan je pluspunten gaan scoren.
Exact,
zeg maar. Ja.
Exact. Dus dat voelde heel, heel lang voelde dat zo voor mij. En het drong pas echt heel laat tot me door dat helemaal nergens voor nodig was.
Ja. Want daar zit je nu, waar ben je dan nu? Want toen ging je dus heel erg...
Nu ben ik depressief.
Dat
is waar ik nu zit.
Ja. Maar allemaal toch? Jullie zijn hier, ja.
Ja. Ja, ik probeer er meer vrede mee te hebben. Maar ja, ik zou heel graag willen zeggen van ja, dat is nu voorbij. Of ik sta erboven of zo. Maar dat is ook niet aan de hand. Want ik betrap mezelf er nog steeds af en toe op. Dat ik denk van, oh joh, dat is helemaal niet jouw stemgast, weet je wel. Dan loop ik weg van een gesprek en denk van, probeer je daar weer te bewijzen, weet je wel. Dus het is, net zo lang als dat ik het heb gedaan, zal het me waarschijnlijk kosten om het af te leren ook.
Ja,
ja, en het is natuurlijk... Ja, je betrekt wel helemaal in die zin vaak op jezelf. Hoe kan ik me aanpassen zodat... Maar het is natuurlijk de schuld van die maatschappij die niet lekker zit. Mm. Waar je continu toe moet verhouden.
Ja.
De strengheid. Dus dat je vaak ook, wat ik bij mezelf ook merk, precies in jouw verhaal, die strengheid keert heel snel naar binnen. Oh, ik moet niet vrouwelijk lopen. Mm. Of ik moet me aanpassen.
Ja.
Want dat zo heb je dat als kind.
Maar is dat van de... Als je het dan hebt over meerderheid en minderheid, is zeg maar het bestaan van de meerderheid het feit dat je dat denkt? Of zit daar ook nog iets, straalt die meerderheid ook nog iets uit?
Nee, die norm.
Ik ben zeg maar. Dat is de norm.
Ja, ja, en je leert het gewoon met blikken. En een blik dat gewoon naar een homo kijkt zo.
Ja.
Ik heb zo vaak mensen gezien die dan gewoon even...
Ja, je kijkt nu even voor de uitgaan van beneden naar boven.
Ja, met hele grote ogen.
Met hele grote ogen.
Dus ja, in die zin, dat lijkt wel op elkaar.
Het zit hem in dat soort kleine dingen natuurlijk. Ja. Dat je denkt, wacht eens even, dit is...
Ja. En alleen dat is zo flauw nu. Of nee, dat is wat mooi wat nu naar boven komt. Is dat de minderheden voelen zich vaak daar verantwoordelijk voor. Want die zijn ook de enigen die bagger mee naar huis krijgen.
Ja.
Als iemand even lelijk kijkt. Of, en die, weet je, de groep, even de hetero groep, die loopt gewoon weer door. Die hebben even gek gekeken. Maar bij zo'n kind, die denkt helemaal, what the fuck is mis met mij?
Ja.
En dat is het grote probleem, denk ik.
Ja.
En Janneke?
Ik ben minst zielig, ik hoor het al.
Hoe depressief ben je? Dat is de
vraag. Nou, ja, dat valt mee.
Nee, maar,
zeker nu.
net als wat Nicolaas in het begin zei van, je hoort niet bij het patriarchaat. Dat is het woord, toch, Nicolaas?
Ja, toch? Ik zei patriarch, maar dat is patriarchaat.
Patriarchaat. Dus maar in de comedy scene ben je wel.
Ja, ik denk ook duidelijk. Dat ik daarvoor niet dat heel erg ervaren heb als dat ik werd achtergesteld. Maar het is wel grappig omdat het nu meer een thema is, ook vrouwendiscriminatie van vrouwen, dat je het wel ineens ziet en ook denkt van, ja, maar dit ga ik nu wel opnoemen. En dat deed ik eerst ook niet.
Nee.
Omdat je dacht, en dat hoor je dan ook wel hoor, dan hoor je andere mensen zeggen, je moet niet in de slachtofferrol gaan. En daar denk ik dan over na, dan denk ik, ja, maar als je slachtoffer bent, dan moet je dat toch kunnen benoemen. Zeker als de daders het niet zien. Maar dan kan je altijd tegen iemand zeggen, ja, maar nu zit je in de slachtofferrol. Ja.
Maar wat is dat met die slachtofferrol? Dat hoor je, je hoort zo vaak nu witte mannen zeggen,
ja, dat je het dan als excuus gaat gebruiken. Of dat je dan... En ik snap ook wel, ook als vrouw in de comedy, nou, dat is denk ik lastiger. En dan heeft het op zich geen zin om de hele tijd te denken, ik ben vrouw en dat is lastiger. Want ik wil toch comedian worden. Ja. Dus in die zin ga ik op het podium niet in de slachtofferrol. Als ik een tekst aan het schrijven ben, ga ik niet in de slachtofferrol, et cetera. Maar daarbuiten merk je gewoon dat je soms slachtoffer bent.
Ja.
En eigenlijk moet dat wel gezegd kunnen worden. Zeker als diegene die dat doet, dat helemaal niet doorheeft. alleen dan kunnen mensen dus altijd jou weer in die... je gebruikt het dus. Of dan in het begin dacht ik ook van ik ben gewoon ook nog niet goed genoeg.
Ja, ja.
Dus als je dan niet een goede comedian nog bent, wat logisch is in het begin. Maar als ik dan ga klagen over hoe ik als vrouw word behandeld, zeggen ze ja, maar je bent eigenlijk gewoon onzeker. Snap je, dan wordt het heel snel allemaal bij elkaar gepakt. Terwijl misschien is het allebei aan de hand. En was ik en nog niet zo goed. En had ik er last van dat ik een vrouw was.
Ja, ja.
Maar snap je, dus heel snel heb je het dan toch gedaan. En ik denk dat daar toch iets zit dat daders die dat dus niet altijd expres doen en ook niet zo graag het snel af willen wimpelen als ze daarvan beschuldigd worden. Net als nu met racisme. Denk ja, we zijn dus... Waarschijnlijk ben ik dus ook racistisch. Alleen dat noem ik, dat zou ik dan zeggen, onbewust.
Ja.
Dat zijn we nu bewust aan het maken. Maar zodra je zegt tegen iemand die racistisch is, dan voelt het alsof je dat expres zou doen. Dus ga je meteen eigenlijk ontkennen.
Ja.
Ja.
En dat is misschien ook met vrouwen ook wel aan de hand. Dat je denkt, nee, dat doe ik niet of dat bedoelde ik niet zo. En dan ben ik, dan is diegene die er wat van zegt, is snel de zeur dan.
Ja,
en, dan...
Ja. En heb je net als Hassan en Nicolaas het heel lang... Want je hebt me toen wij het gesprek hadden, heb je wel verteld dat je een tijd weg was bij Toomler.
Ja.
En toen eigenlijk tot jezelf kwam. Was dat zo'n moment dat je dacht, ik heb heel lang... One of the guys willen zijn. Ja, dat is allemaal
ik deed daar wel. Maar ik weet niet of dat stoppen dan dus... Dat is bij mijzelf ook een rare mix van... Mm-hmm. Wil ik wel echt comedy? En het was niet dat ik stopte. Ik dacht, als vrouw voel ik me hier niet thuis. Maar meer van, is dit wel mijn vak? Maar ik herken wel dat je dus probeert te doen... alsof het er niet toe doet dat je een vrouw bent. Daar ben je eigenlijk elke comedyavond ben je bezig. Ben je de enige vrouw op de avond, eigenlijk bijna altijd. En dan probeer je te doen alsof dat niet aan de hand is.
Ja, ja.
Dus sneakers, spijkerbroek. Maar dan zeiden ook weer mensen, jij moet wat anders aan. Dacht ik, ja, voor mij is het dan een ding wat ik aandoe, omdat ik dus al afwijk. En je kan ook niet doen alsof je geen vrouw bent, maar je moet vooral ergens doen alsof dat helemaal niet aan de hand is.
Het is niet zo van, ik probeer erbij te horen, maar eerder, ik ga niet bezig zijn met dat er een verschil is.
Ja, ik wil niet aan het publiek laten merken dat ik... Het publiek denkt al, hé, een vrouw. Maar ik doe alsof dat niet aan de hand is.
En moet je dat dan wel juist benoemen? Of wat is dan de oplossing?
Ik denk dat dit toen voor mij het beste werkte. Want ik wou gewoon eerst een goede comedian worden. Maar nu ik dan iets verder ben, denk ik... Ja, maar nu voel ik dus wel dat ik iets meer in de positie ben... om er af en toe wat over te zeggen. Omdat ik eerder werd het dan afgewimpeld... omdat ik dan misschien nog niet goed genoeg was. Dus het stomme is dat je dan... een wat hogere status moet hebben om dan wel... eigenlijk zou je dat natuurlijk altijd moeten kunnen zeggen. Ook als je slecht bent, die avond, dan zou je alsnog... verdien je geen seksistische opmerkingen of wat dan ook. Of publiek wat zegt, oh ja, een vrouw is niet leuk of zo. Eigenlijk verdien je dat natuurlijk nooit.
Ja.
Maar het voelt alsof je dan nog geen recht van spreken hebt.
Ja. En dat hebben jullie eigenlijk... Dat is wel grappig dat jullie allemaal zeggen... ik moest heel hard werken. Het lijkt me lastig dat het heel hard, het is heel hard werken om er dan bij te willen horen of zo. Dat klinkt maar raar, maar zo van je aan te passen aan de norm. En op het moment dat je dat niet meer wil en je zegt iets van, dan word je of slachtoffer genoemd of of juist stel je niet aan. Of hoe, dat is een vraag voor jullie alle drie dan, maar hoe ga je daar dan mee om? Of hoe?
Nou ja, het lijkt vooral een stuk te zijn dat je van jezelf aan het onderdrukken bent. Ik bedoel, harde werken is het sowieso. Ik denk dat niet echt een hele moeilijke rekensom is. Maar gewoon eigenlijk, je hebt het gevoel dat je niet jezelf kan zijn. Of dat je niet gewoon kan laten zien wie je bent.
Ja.
Ik herken het gedeelte dat je dan de eerste paar jaren... dat je eigenlijk ook bepaalde onderwerpen vermijdt op het podium. Omdat je het niet weer daarover wilt hebben.
Ja.
Dat herken ik ook heel erg. Ik wou niet gezien worden, want dat was dan een beetje hoe het werd gecommuniceerd in mij. Ik wou niet een Marokkaanse comedian zijn voor Marokkanen. Ik wou eerst een goede comedian worden. Maar ja, wat doe je dan in je eerste jaren? Je bent een heel groot deel, wat echt een goudmijn is aan verhalen.
Ja.
Ben je gewoon weg aan het drukken. Want mijn afkomst, mijn culturele identiteit is zo'n groot onderdeel voor mij.
Maar dat is wat iedereen doet, toch? Je eerste programma maak je... mijn eerste programma ging over dat ik niet kon ruiken. Omdat het ook gewoon iets is wat mijn identiteit bepaalt. Ja. En in jouw geval is dat dan...
Ja, zeker. Maar ik was het onderwerp Marokkaan zijn. Ik had het er wel over. Maar ik ging niet de diepte in.
Expres,
omdat ik inderdaad... Ik wou sowieso niet zo intimiderend zijn voor het blanke publiek waar ik voor speelde al.
Ja.
Wou relateerbaar zijn. Ja, dan ga je een hele moeilijke zoektocht in. Om er uiteindelijk jaren later achter te komen van... Yo, maar als ik gewoon daar sta en mezelf ben, mensen vinden wel iets wat relateerbaar is, weet je wel? Maar ja, een deel is dat ik het mezelf misschien aanpraat ook. Maar ik denk ja, het is wel iets dat wat je bij
dat je dus wel het vooroordeel hebt vanuit het publiek dat vrouwen minder grappig zijn, maar niet per se Marokkanen.
Ja.
Dus op zich zou je dat, maar je hebt alsnog wil je niet. Je hebt toch het gevoel dat je symbool staat voor de Marokkanen en dat daar dus bepaalde conclusies uitgetrokken worden. Dus dan ga je toch inhouden op bepaalde fronten. Maar op zich denken we niet bij allochtonen of migratieachtergrond van, oh, die zullen wel minder grappig zijn. Want er zijn
maar 9 van de 10 mensen denken dat ze alles wat ik te vertellen heb, die denken dat ze dat al van Najib Amhali hebben gehoord.
Oh, ja.
Snap je? Okay. Ik krijg nooit. Nee, oh, maar wil je dan de volgende Theo Maassen worden of Hans Steeuwen? Oh, dat krijg ik nooit. Oh, nee.
Ik ook niet hoor.
Najib. Weet je wel? Nee, jij ook niet. Nee, dus ja, dat is wel een dingetje. Ik denk, het is meer dus het soort van verloochenen van een stukje van jezelf.
Maar dat lijkt me zo moeilijk, dat je wil het niet hebben over de verschillen. Eigenlijk wil je het niet benoemen, maar het verschil is het. Ik bedoel, nu in de discussie hoor je toch ook heel vaak mensen zeggen die zeggen van laten we niet het benoemen. Dus inderdaad queer zeggen, want dan weet je niet of je op mannen of op vrouwen valt. Terwijl volgens mij is het, ik las laatst in een interview ook dat iemand tegen een queer zei, die was daar ook heel erg mee bezig. En toen zei hij op een gegeven moment, oh, het lijkt wel alsof je eerst heel erg in hokjes moet denken, zodat je het gesprek aan kan gaan. Ja. Snap je? Dus het lijkt me ook lastig dat je wil het niet benoemen, maar het is er wel.
Ja. Weet je wat het gesprek, het hele gesprek, hè, waar het ook over gaat, weet je wat het nou gewoon zo ontzettend moeilijk maakt? Het is gewoon dat er een ontzettende angst achter zit. Dat is het hele probleem. Weet je wel? Mensen maken van discriminatie een mening. Terwijl het gewoon iets is wat objectief te bepalen is. Weet je wel? De zin, ik vind iets wel of niet racistisch, klopt dan niet. Het is gewoon heel makkelijk. Wordt iemand bevooroordeeld of benadeeld op basis van zijn ras of wat dan ook. En je weet het al, maar mensen maken het zo moeilijk, omdat ze gewoon, ze willen niet voor racist uitgemaakt worden of ze vinden het niet leuk om de label te krijgen van je discrimineert. Maar het is een handeling, weet je wel. Je kan het doen zonder dat je per definitie meteen een racist bent of een verschrikkelijk mens, weet je wel. Ik doe het ook wel eens.
Ja.
Maar geef het in ieder geval toe of durf er in ieder geval over te praten, weet je wel. De angst om iets verkeerds te doen, dat maakt het ook niet leuk om met elkaar te leven op die manier, weet je wel.
Maar er zit natuurlijk ook angst bij jou dan om het te zeggen?
Nou ja, ik denk dat ik minder angstig ben dan mensen die het helemaal aan het negeren zijn, weet je wel? Die zoiets hebben van, ja, nee joh, slachtoffer. De vrijheid van meningsuiting wordt van me afgepakt en tutututu. Dat zijn mensen die bang zijn om bestempeld te worden als racist.
Ja.
Als ik iets discriminerend zeg, of als ik iets zeg wat homofoob is of seksistisch naar vrouwen, ik weet van mezelf dat je kan me erop corrigeren en ik ga na bij mezelf. Ja, is dat aan de hand? Mm-hmm. Omdat ik gewoon objectief kan kijken naar wat ik gedaan heb, zonder het heel erg persoonlijk te betrekken. Zo van, oh, maar zometeen denkt de andere persoon dat ik dat ben of zo, weet je wel? Het is gewoon, oh, shit, sorry, had ik niet moeten zeggen, had ik niet mogen zeggen.
Ja.
Maar dan is misschien dus de term, je gedraagt je racistisch, is beter dan jij bent een racist. Exact. Want daardoor voelen mensen zich ook weer, of jij bent homofoob. Nee, wat je net zei, jij legt me net uit. Ik vraag over homo, waarom je niet gewoon homo zegt in plaats van queer. Omdat ik dat gewoon echt niet begrijp. En dan leg je het uit en denk ik, oké, maar dat wist ik gewoon nog niet. Maar dan ben ik dus niet homofoob. Maar dan heb ik misschien iets niet zo correct gezegd. Of dan moet ik gewoon verder geïnformeerd worden. En dat is natuurlijk met racisme ook. Dat je dus dan niet meteen dat bent. Want dat voelen mensen dan heel erg als een aanval.
Ik corrigeer mezelf. En hoe vaker je dat doet, hoe vaker je ook jezelf gaat corrigeren. En je wordt er vanzelf handiger in. Ik heb in het verleden ook wel eens, weet je, dan doet een vriend van mij iets en zegt, gay, weet je wel. Maar dat is niet tof dat ik dat zeg. Dat is niet aardig dat ik dat zeg. Maar je moet wel, je moet eerst dat proces in van, dat klopt.
Ja.
Ik kijk zo naar het leven. En ik ga proberen om dat niet te doen. Maar ik sluit niet uit dat het zometeen nog in dit gesprek.
Maar je hoort niet.
Als iemand weg
wil. Het kan. En ik weet, niemand is perfect, weet je wel. Maar
dat is ook, je hoort nu heel vaak mensen zeggen, ik moet de hele tijd op mijn woorden letten. En denk, dat is gewoon. Ja. Is dat zo erg? Gewoon om even na te denken, toch? Dat is volgens mij nu ook heel erg aan de hand.
Ja. Daarom is die hele... Ik heb echt het gevoel dat ik veel te veel lul nu. Maar daarom is dat iemand je een slachtoffer noemt, weet je, of je treedt in de slachtofferrol, dat is ook zo fucking vernederend. Weet je. Ja. Dat is gewoon een gebrek aan empathie. Dat is gewoon iemand zijn mond snoeren.
En meestal is het omgekeerde waar, want zeg maar, vaak zijn minderheden, om het nog maar zo te noemen, die hebben vaak een olifantenhuid. Mm-hmm. De meeste gays die ik ken, die hebben nog nooit gezegd, wil je geen gamer zeggen. Die hebben gewoon al die shit altijd maar van zich af laten glijden.
Ja, ja.
En ik kan me voorstellen bij mannen, vrouwen, of nou niet mannen, maar bij vrouwen ook en bij Marokkanen ook. Ja. Je krijgt zoveel shit over je heen. En je eerste reactie is niet zeuren, slachtoffer. Je eerste reactie is of het kruipt naar binnen, of je gaat je erop aanpassen. Of, dat zijn de eerste reacties. En voordat je op het punt komt dat je met jezelf, dat je zo sterk in je schoenen staat, je denkt, oké, nu trek ik mijn bek open.
Ja.
Dat heeft niks met slachtofferschap te maken. Dat heeft met empowerment te maken.
Nou, wat je nu heel vaak ziet is dat witte hetero mannen, die gaan slachtoffer spelen. Dus die zeggen, oh, ik mag niks meer zeggen.
Ja, Oh my lord.
Wat vinden jullie van... dat is namelijk, als ik dan toch... Wat lach je?
Nee, dat
is herkenbaar.
Dit was een imitatie van Joep van het Hek. Maar wat wil je zeggen, Janneke?
Ik weet eigenlijk niet wat ik wou zeggen. Nee, jij zei net als... Nou ja, als je dan dus eindelijk die moed verzamelt om iets te zeggen en je wordt dan ook nog weggezet als slachtoffer, dan voelt het wel van, dit gaat dus nooit lukken of zo. Dan moet je wel weer moed verzamelen om het weer te doen. Want ik heb er zelf eigenlijk ook geen zin in. Dus ook wel soms... jij zei net gay en ik ben wel eens op een verjaardag bij schoonfamilie. En dan zitten daar mensen en die zeggen dan iets wat ik racistisch vind. En dan zeg ik tegen mezelf, Janneke, je gaat er nu wat van zeggen. Maar eigenlijk veel liever zou ik mijn mond houden.
Ja, ja.
Maar zij zitten elkaar daar allemaal te bevestigen. En dan denk ik, nee, ze moeten het een keer gehoord hebben. Ja, ze gaan het niet met me eens. Dus dan ga ik zeggen, weet ik veel, er was zo'n zin van, mijn dochter is nu met een Antilliaan. En toen dacht ik, maar ja, die is heel aardig. Dus er zitten ook goeie tussen, zei die. En toen zei ik, zou het niet andersom zijn, zeg ik dan. Maar daar heb ik echt geen zin in, snap je? Ja. Het liefst kijk ik gewoon mijn vriend aan en dan zeg ik niks. Maar dan denk ik, kom op, Janneke. Dus ook van, of je bent toch geen mietje? En zeg ik tegen mensen, je moet geen mietje zeggen, zeg ik dan nu. Maar dan ben je wel in de zeurrol voor je gevoel. En ik heb er geen last van, hè? Het gaat niet over mij. Maar dat moet je eigenlijk steeds doen.
Ja. Ja.
En dat is eigenlijk ook met seksistische opmerkingen. Eigenlijk is het nog bijna erger dat de rest dan niks zegt. Hè? Dat dan eigenlijk dat je het zelf moet gaan doen. Dat jij dus moet gaan zeggen van, jij doet nu naar tegen mij. In plaats van dat, eigenlijk zou het natuurlijk als dat meer... Ik kan me voorstellen, nu door Black Lives Matter en zo, dat andere mensen dat meer ook gaan doen.
Ja.
Van dit kant op, hoor nou wat je zegt.
Ja.
En juist niet degene die dan... Want ik ben niet een zeur als ik tegen iemand zeg... je moet niet zeggen, je bent toch geen mietje? Want ik ben geen homo. Terwijl als ik dan homo was, dan zou ik misschien alweer die zeikert zijn, nog meer. Terwijl dat vind ik niet.
Ja.
Maar zo probeer je dus... Eigenlijk moet je dus juist ook, als je een beetje er minder last van hebt, moet je ook misschien gewoon juist er bovenop zitten. Ja, jij, Pepijn. Ja, wat zit je hier nog? Ga de straat op.
Inderdaad. Ja. Iedereen aanspreken. Nou, wat wel zo, wat je vaak bij wat witte hetero, wat mijn meerderheid zegt, namelijk, het is zo'n gevoelige tijd. Mensen zijn zo gevoelig. Dat is wat heel veel.
Wat ik dus wel heel fijn vind, als je dingen mag vragen, dat ik mag vragen. En dan wil ik er ook best bij vragen, vind je dit een vervelende vraag? Maar dat ik dan gewoon dat uitga, dat ik het wel mag. Want je wordt inderdaad wel dat je denkt, ik mag bepaalde dingen niet meer vragen of zo. En dat vind ik wel, volgens mij komt dat begrip niet ten goede. Dus je kan dan beter iets wel vragen.
Mm-hmm.
En dan maak je misschien een vergissing. En dan moet je dus niet meteen racist genoemd, echt als persoon helemaal afgedankt worden. Maar dat je dan wel iemand uitlegt waarom dat dus vervelend is.
Ja. En Hassan, heb jij dat? Ik wil namelijk best vaak... met iemand met een migratieachtergrond dan vragen. Ik vroeg dat ik aan iemand zei, hoe stel je die vraag? Als ik wil weten waar...
Welke vraag?
Wat is je achtergrond? Jij krijgt dan als natuurlijk te horen, waar kom je vandaan?
Dan zeg je Tiel.
En dan zeg je Tiel.
Ja. Maar wat if nou? I want to be a dick about it, wel. Maar je hoort op een gegeven moment, je krijgt dat zo vaak. Je hoort... Je voelt en je hoort wat ze bedoelen.
Maar vind jij dat vind jij het vervelend als mensen die... vind jij de vraag stellen sowieso vervelend?
Nee. Nee, maar het is wel... misschien ben ik hier een mafketel in. Maar je hoort... stel je ontmoet iemand. Aan de hand van wanneer die vraag komt... merk je hoe belangrijk het voor diegene is.
Mm.
Begrijp je? Dus als ik me voorstel en ik zeg... Hi, ik ben Hassan... En binnen 5 minuten, je ziet er een beetje anders uit. We komen je ouders vandaan. Of, snap je? Dan weet je van, Dit is, ja. Dit ben jij die mij ergens probeert te kaderen als het ja. al heel vroeg in een gesprek komt. Ja. Ik heb ook wel eens, weet je wel, dagen met mensen gepraat. Wat ben je nou eigenlijk, weet je wel? Waar kom je nou eigenlijk vandaan? Zo, ja, Marokko. Oh, cool. Weet je wel, dus ja. dat...
Maar eigenlijk is ook de vraag dan, waar kom jij vandaan? Is eigenlijk al verkeerd dus, want jij komt uit Nederland. En ze vragen het niet omdat ze denken dat jij uit Nederland komt. Dus ja. eigenlijk is dat een verkeerde vraag. Maar toch zou het wel fijn zijn dat je dat gewoon mag vragen. Als dat is hoe jij dat in je hoofd... Mensen ja. weten soms niet... Ja, je probeert het dus beter te formuleren. Ja. Maar wat moet je dan vragen? Stel dat je niet vraagt, het waar kom jij vandaan?
Ja, maar het ligt dus niet aan de vraag. Het ligt aan de hele Wanneer? Intentie achter ja. die ja. vraag. Dat is wat mensen denk ik beter aanvoelen... dan dat je doorhebt. Ja, het ja. maakt echt niet uit hoe je het me vraagt. Waar kom je vandaan? Waar komen je ouders vandaan? Hé, hey, je bent hier niet geboren. Of wel, weet je wel. Zelfs ja. die suggestieve vraag maakt me echt geen kont uit. Maar je voelt gewoon de intentie.
Je kan voelen aan iemand hoe die dat bedoelt.
Ja, oh, ja. omdat je leert met die filter naar het leven kijken.
Ja.
Ik moet er altijd mee bezig zijn. Ik wou dat, weet je wel, dat is ja. een luxe die ja. ik heb die luxe niet omdat ik dat kan loslaten. Dus het is altijd een ding. Je bent altijd op je hoede.
Maar heel veel witte mensen...
Is hier een rasding aan de hand, ja of nee?
Maar hoe komt ja. het nou dat heel veel witte mensen dan nu zeggen... Ja, maar ik ben daar nooit mee bezig met... Dat hoor je nu ook heel veel, hè? Dat
ja.
Voor mij bestaat... er wordt dus heel vaak gezegd, het is eigenlijk jullie zijn ermee bezig. Het is jullie ding, want ik kijk niet naar kleur.
Ja, maar dat is complete ontkenning. Ja. Kijk alsjeblieft meer naar kleur.
Ja,
want dan, ja. ja, graag. Want dan zie je dat we in een maatschappij leven... waar gewoon een heleboel in te halen valt.
Ja.
En dan begrijp je inderdaad...
Omdat het vaak ook onbewust... Want wat die mensen eigenlijk zeggen is... Nee, maar ik ben het niet bewust,
ja.
maar...
Ja, nee, maar zo van... Het is eigenlijk ook, ik wil er niet mee bezig zijn. Je hebt de luxe om er niet mee bezig te hoeven zijn.
Nee.
Weet je, als je inderdaad...
Heerlijk.
Ja, heerlijk. Ja. Fucking heerlijk. Weet je wel, ja. dat geeft ook als heel veel rust.
Die dingen van dat bij sollicitatiegesprekken... mensen met een anders klinkende achternaam... minder snel worden aangenomen. Dat zijn echt niet allemaal bewuste racisten die doen. Dus misschien zou ik dat ook doen. Dat denk ik dan. Als ik dat lees, denk oh, misschien zou ik dat ook wel onbewust dus doen. Dus dat je daar... En buiten dat denk ik ook, ja, maar ik ben nooit racistisch geweest. Maar als je nu die onderzoeken hoort en dingen, denk je, ja, dat zijn we dus allemaal. Ja, en dan moet je dus veel meer op letten dan je denkt, want het zit dus in heel veel kleine dingen.
Ja. Kijk, en dat is niet, eigenlijk wat jij zegt, wees wel met kleur bezig. Ja, want dan kan je het ook hebben over de ongelijkheid.
Ja, exact. En dan, dat is in ieder geval, dan laat je ook een beetje zien dat je oprecht interesse hebt in mensen. Dat je empathie hebt voor andere mensen. En dan ga je het woord slachtofferrol ga je niet eens in je mond nemen.
Nee.
Als je je beseft inderdaad dat mensen vanaf de jaren 60... zich aan het uitspreken zijn over Zwarte Piet. En nu pas de laatste paar jaar wordt het gehoord na een heleboel geschreeuw. Terwijl, weet je, heel simpel. Ik ga niet eens over het slavernijverleden beginnen, noem maar op. Heel simpel. Zwarte Piet is een karikatuur van de zwarte man.
Mm-hmm.
Punt. Dat zou al einde discussie moeten zijn.
Ja.
Mensen praten over, ik vind het niet racistisch... of mijn intentie is toch niet racistisch.
Ja.
Weet je wel? Mensen zijn gewoon Nederlander, dus die mogen... Die hebben best wel wat ervan te vinden,
ja.
weet je wel?
Ja.
Maar ik had ook met Pisnicht de movie... Mm-hmm. En dan ging ik mensen interviewen van... vindt u dat ik een film moet maken over woorden als homo mm-hmm. en Pisnicht? Zei ook de reactie op een markt... Nou, doe even normaal, we gaan hier toch geen probleem van maken?
Ja.
Mij kan het allemaal niet schelen dat jij dat hebt... maar jij gaat dat toch niet daarover zeuren? Je gaat toch niet... dat slachtoffertje zijn.
Ja, ja.
Laat staan dat je daar een film over gaat maken. Ja. Maar dat is hetzelfde beetje als dat kleurenblind zijn. Ik zie geen kleur.
Ja.
Het is gewoon complete desinteresse. En geen zin hebben exact. Om je te verdiepen.
Ja, ja, ja.
In hoe het voor een ander is. Omdat het voor jou niet geldt.
Ja.
Dat is het. Jij ziet het niet. Dus is het er niet. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Ja, eigenlijk de mensen die bij de norm horen zeggen... Dit is geen probleem, maar dat kan je zeggen, want je hoort bij de norm.
Ja, en altijd als ik bij die norm probeerde te horen, was het... Nee, jij bent anders, ga buiten de norm.
Ja,
jij met je gekke rood. Ja, jullie doen allemaal gekke dingen in bed. Ja. Nee, jij mag niet bij deze club. Ja. En dan zeg je, ja, maar...
Huh? En dan moet je, maar je moet wel normaal aan. Doen, weet je wel. Ja.
Ja.
ik had laatst wat mensen bij mij thuis die allemaal best wel activistisch waren. En toen gingen ze op een gegeven moment weg. En toen, wat is er?
Next, ik stapte op de draad van de telefoon.
Next aan de hand.
Ja. Die waren bij mij thuis. En toen op een gegeven moment gingen ze weg. En er waren allemaal vrouwen. En toen en één man. En toen zei ik, nou dag jongens en meisjes. Maar ik was zo bang om... en toen dacht ik ook... daarna dacht ik, jezus, ik ben kapot. Want ik moest zo erg op mijn woorden letten. Is dat... is dat...
De bedoeling.
De bedoeling.
Snap je? Is dat dan wat jullie willen?
Nee, ja, is dat dan wat jullie... Nee, ja. Nou, niet... Dat klinkt heel erg als een aanval. Maar is, ja. dat, is dat een goede ontwikkeling? Of is dat... Wat kan me ook voorstellen
dat...
Nee,
het is
dat...
een reactie op jouw ongemak. En ik denk dat het punt is eigenlijk... wat er gewoon nu naar boven komt... en wat sommige mensen al heel lang naar boven willen brengen... Mm-hmm. is van, er is zeer. Er is zeer bij een groep die gemarginaliseerd wordt.
Ja.
Bij verschillende groepen die gemarginaliseerd worden. Dat doet pijn. En dat mocht er nooit zijn.
Ja.
En nu is die shit op tafel.
Ja.
En dan is het... Ik heb niet jouw antwoord. Ik heb niet dat dit ligt hier op tafel. Weet ik veel wat jij ermee moet doen. Maar wat ik je kan adviseren is het erkennen. Ook als maatschappij.
Ja, 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 ja.
Laten we het gewoon erkennen. Dit is er. Laten we het, weet je wel, dat is eigenlijk gewoon in een relatie... Gewoon, jij hebt pijn, ik ga jou valideren, ik ga jou zien.
Ja.
En het mag er zijn. En dan,
maar we willen natuurlijk toe naar dat het gewoon vanzelf goed gaat. En dat je ook niet meer in dat situatie van jou komt. Dat, mm-hmm. het dus, dat je de ene keer misschien meiden zegt en de andere keer jongens of zo.
Ja, ja, ja.
Maar nu zitten we daar niet. Dus je gaat eerst door een soort geforceerde fase... waarin iedereen op zijn woorden gaat letten... We positieve discriminatie gaan toepassen om meer vrouwen aan de top te krijgen. Daar ben ik echt anders over gaan denken. Vroeger dacht ik, ja, nee, dat is discriminatie. Dat moet je niet doen. Dacht ik, nee, maar als we niks doen, worden we juist gediscrimineerd. Ja. En proberen we een beetje gelijk te trekken door dit, wat ook geforceerd is.
We gaan het systeem geforceerd veranderen.
Om daarna naar een soort nieuwe natuurlijkheid te komen waarin je niet meer zou discrimineren. Dat zou het doel zijn, denk ik. Dat je dan dus vanzelf evenveel mannen als vrouwen aanneemt of... Ik dacht nu ook weer, iemand was een boek aan het schrijven, ging over hij, zij. En toen dacht ik wel weer, waarom staat hij altijd eerst? Van, het lijkt wel toevallig en je bent ook wel snel een zeur, want het staat er toch bij, hij, zij. Maar hij staat nog steeds altijd eerst. Alle kinderen krijgen nog steeds de achternaam van hun vader. Ik word nog steeds veel meer op aangesproken dat ik geen kinderen wil dan mijn vriend. Dus het zijn toch 100 kleine dingen waarin je dus toch wel ziet. En ja, we willen toe naar dat allemaal niet uitmaakt. En dat we dus ook qua taal niet meer zo hoeven te zoeken naar woorden. Maar nu gaan we eerst zoeken om het in ieder geval minder slecht te doen dan we het deden.
Ja. En inderdaad het erkennen van de pijn, daar zit het natuurlijk ook in.
Ja, dat is denk ik echt het allereerste.
Ja.
Dat je gewoon als maatschappij kan durven te zeggen. Want het is eigenlijk zo, een vriendin van mij, die is relatietherapeut.
Ja.
Ik weet niet of ik het helemaal goed kan vertellen, maar ik vond het enorm leuk. En zij zegt, ja, als in een relatie heb je de man en de vrouw. En de man gaat naar de vrouw. En die zegt, ja, ik ben vreemd gegaan. En die vrouw die wordt boos. En die zegt, ja, jezus, of hoe kan je mij? Je hebt mij heel veel pijn gedaan. En het moment dat die vrouw dan zeg maar heel erg boos wordt van, hoe durf je, klootzak? Dat hij die man eigenlijk zegt, ja, sorry, als jij zo boos wordt, dan komen we er zo überhaupt niet uit.
Ja, ja.
En dat is het natuurlijk een beetje van nu. En ook sommige mensen worden nu boos. En dan gaan we daar weer, jij mag niet zo boos doen. Jij mag niet zo.
Ja.
Dat doet er gewoon niet toe. Want de pijn ligt op tafel.
Ja, ja. Ja. Maar daarom lijkt het me zo erg dat... Ik weet niks van die pijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat als mensen gaan zeggen... wat een gezeur. De maatschappij is zo gevoelig. Dat lijkt me heel naar, omdat iemand... ontkent je pijn, maar gaat er eigenlijk ook nog eens overheen. Gaat namelijk ook nog eens zeggen... nee, je hebt geen pijn, je loopt je aan te stellen.
Ja, ik vind dat het allerergste.
Ja, is dat. Wat er kan gebeuren. Ik had het natuurlijk met Joep.
Wie?
Joep van het Hek.
Ja.
Die natuurlijk finaal op pis neerging en zo. Ja. Ik vind het gewoon... Ik vind het bizar. Ik vond dat wel best wel vernederend, omdat ik denk... Hoe moeilijk is het om te luisteren naar elkaar? Mm. Want we willen toch allemaal... Ik bedoel, Joep heeft toch ook kleinkinderen? Misschien is daarvan eentje gay. Of weet ik veel. Of ze dochter komt thuis met iemand van kleur. We willen toch allemaal dat het gewoon voor iedereen... Dat iedereen erbij mag horen.
Ja, en is natuurlijk ook jarenlang... Kan me ook, want hij zegt dan bijvoorbeeld ook van... ik scheld al jarenlang met het woord. En er heeft nog nooit een homo iets gezegd. Eigenlijk zeg jij, maar dat waarschijnlijk voelde die wel pijn. Maar heeft hij het weggedrukt? Heeft hij het niet gezegd?
Nou, er is vooral in het geval van homo's... Die hebben een heleboel... De generatie boven mij heeft een hele andere overlevingsstrategie. Dus dat is meer... Die hebben zichzelf ook meteen de flikkers genoemd. Weet je wat? Wij zijn flikkers. Wij zijn de flikkers. Rot op. Mm. En gewoon eigenlijk best wel strijdbaar met de middelvinger.
Die fase die Hassan had.
Ja, maar het is gewoon een fase. Een boosheid. Weet je, jullie sturen ons... jullie vonden ons raar. Kan je het krijgen ook.
Ja.
Dat is een beetje... En aan de andere kant... Ik heb ooit met Albert Verlinde er kort over gesproken. En die zei ook... In mijn tijd was ik ook al blij dat ik deel uit mocht maken van die dat ik aan de, dat ik mee mocht doen
ja.
als homo. En ook daar, ik denk persoonlijk ook, de eerste homo's hebben zich ook wel daar echt aangepast. Of misschien juist geaccepteerd omdat ze op een podium waren en grappig.
Ja.
De exotische ander hebben ze helemaal uitgevent. En nu willen we meedoen.
Ja.
En dan komt er iets heel anders in het spel. Want dan wil je weer een brug bouwen.
Ja, ja.
Want je kan je hele leven als groep je middelvinger blijven opsteken. Ja. Maar dat is niet integreren.
Nee.
En dus ik, voor mij zit het daar heel erg in. Dat een oude generatie misschien, die zegt inderdaad makkelijker. Pis niet, laat los. Dat heb ik echt heel vaak. Ja. Laat lekker van je afglijden. Laat los.
Kan met zo'n toon?
Ja. Ja, ik mag dat.
Ja, inderdaad. Ik ga niet
nou, meid, laat lekker los. We zijn allemaal gekke nichten. Ja. Dat, weet je wel. En ik denk, nee, want dat is gewoon, het is ook deprecating om je hele tijd.
Wat is dat, deprecating?
Jezelf naar beneden halend. Ja. Om de grap te doen, ik ben die nicht.
Je doet jezelf tekort eigenlijk.
Ja, ik heb dat ook wel aan het begin gedaan. Ja, ik ben homo. En dan, dat handje. Om het een beetje veilig te maken voor de ander. Maar goed, dus voor mij is dat echt een oude wereld waarin gewoon minderheden zo graag ook erbij wilden horen dat we die gevechten zijn nog niet gevoerd. Ze waren een andere strijd aan het voeren.
Ja.
Zo zie ik
het. En hoe kan het dat, want dat is nu wat er volgens mij nu ook gebeurt. Daarom is de witte man, daarom is mijn meerderheid zo boos vaak. Het lijkt wel alsof ze er nog nooit op aangesproken zijn. Mm. Volgens mij is dat ook het ding nu van, ik wordt van alle kanten aangevallen. Eerst met Me Too, toen kwam jouw documentaire, nu Black Lives Matter. En ja. Ik weet helemaal heel vaak echt niet meer wat ik kan doen of wat ik ja. wat ik. Dus ik denk dat ook heel veel. Of nee, mijn vraag is: hoe kan dat nu ineens zo tot een stroomversnelling is gekomen?
Omdat nu deze generatie, en ik denk dat in alle groepen zo geldt. Die pikken het niet langer.
Nee.
Omdat ze zichzelf zien voor wat ze daadwerkelijk zijn. En dat is gewoon een stem in deze maatschappij.
Ja.
Mijn vader, die deed dat niet. Mijn vader was, is goed meneer. Ja, weet je, ja. Dat is mijn vader.
Ja. En, nederig, ja.
Ja, en dat was ook nodig.
Ja.
Want anders was ik er misschien niet geweest of zo. Ik weet niet hoe het eraan toe ging in die tijd. Maar ja, ik kan me niet voorstellen dat je in de jaren 60, 70, zeg maar, zo'n grote mond kon hebben. Maar als je ernaar kijkt, het is wel hoe het hoort.
Ja.
Maar ik denk dus ook dat die stroomversnelling logisch is als een paar mensen zich uitspreken, dat dan meer mensen durven. Omdat je dus zeker in je eentje ben je echt die zeur. En vroeger vond ik feministen ook, vond ik gewoon onzin. Dat had ik gewoon bedacht dat ik dat onzin vond. Ja. Want ik wou niet bij die spraken, wat er omheen hing aan vooroordelen, sprak me niet aan. Dus ik was niet zo. Dus ik hield me daar gewoon. En nu mensen meer daarover hebben, dan durf ik ineens ook. Ja, zo, terwijl eerder was Sunny Bergman er al met bepaalde documentaires. Ja, en toen vonden we haar toch allemaal wel erg op de teentjes getrapt, zeg maar. Mm. En nu denk ik, zij was gewoon een pionier wat dat betreft. En zij kreeg al die shit over zich heen van de zeur en slachtoffer en dat. En nu denk ik, nu durf ik ook ineens wat te zeggen. Ja, dus je hebt een paar mensen nodig met extra moed. En heel veel mensen hebben dat niet. En ik denk ik ook niet. Nee. En nu durf ik me dan ook uit te spreken.
Ja. Maar ik snap niet zo goed waar. Als we nou dat voorbeeld nemen van dat ik met al die mensen bij mij thuis was. Ik wat ik dan voel is ook, wat moeilijk allemaal. dat is eigenlijk heel. Ja, maar ik snap niet waar die emotie vandaan komt. Dat is wat jij nu net ook over feministen. Ik zeg, oh god. Is er weer zo'n boos iemand? Dat is mijn eerste reactie vaak.
En want zij was boos. Zij zei dat.
Nee. Wat jij net zei, bijvoorbeeld zo van, loopt er weer zo in het schreeuw. Dat heb ik nu ook vaak als eerste. Maar ik probeer erachter te komen waar die emotie vandaan komt.
Ik snap dat heel goed. In jouw positie ook.
Nou, maar hoezo? Want het is niet zo van, ik heb het al heel lang heel moeilijk gehad. En nu, ik heb het heel lang heel makkelijk gehad.
Ja.
Slaan op billen zijn vrouwen. Grapjes over homo's en zwarte mensen. En nu, dus het is niet zo van. Dus ik snap die vermoeidheid of de weerstand niet.
Je zal dat, ik denk dat je dat altijd zal hebben als je van een gewenning gaat naar iets wat buiten je gewenning gaat.
Oh ja, dat is het.
Op een gegeven moment, weet je wel. Kom je in een fase waarin het hopelijk vanzelf gaat, waarin je er niet meer over na hoeft te denken.
Ja.
Wanneer je de kern begrijpt, is het allemaal niet zo moeilijk meer. Wanneer die angst weg is, is het niet zo moeilijk meer.
Nee.
Wanneer je inderdaad, als je niet weet wat de andere groep wilt, dan blijft het altijd moeilijk. Ja. Want je hebt zoiets van, wat de fuck moet ik doen om jullie te pleasen, weet je wel? Maar daar gaat het niet om. Als jouw intentie vanuit de juiste plek komt en je durft er gewoon een open gesprek over te hebben en je durft eerlijk naar jezelf te zijn, dan is er nooit iets aan de hand.
Nee,
wie kan je dan beledigen?
Ja, ja.
Als jij inderdaad gewoon kan zeggen van, oh shit, hey, dat klopt, hier had ik het mis. Oeh, hier moet ik even op letten. Wie kan er dan nog boos op je worden?
Ja, ja, ja. Ja.
Maar ik vind ook, dit is ook wel iets belangrijks, denk ik. Dat dat het zijn twee dingen, denk ik. Dat je één, er is een soort rauwe boosheid van de ander. Waar je eigenlijk als... Het is altijd moeilijk om mee om te gaan. Ja. Omdat het de boosheid is het proces van degene die boos is.
Ja.
Dus jij kan daar ook niet zoveel mee. En het is ook een boosheid die op tafel ligt, maar die in de maatschappij hoort, waar jij niet de verantwoordelijkheid voor draagt.
In ieder geval niet in je eentje. Nee. Dus je wordt ineens ook als persoon, word je er ineens misschien.
Ja, ja. Dus, als iemand,
dus dat is misschien deels ook onterecht, wat jij dan op dat moment ineens... Dat
jij kan
dan
niet,
ineens
jij kan niet
gedaan.
Dat leed opeens... Dat is niet aan jou, het is gewoon het systeem. Wat ze heel vaak dan zeggen, waar ik het wel mee eens ben. En aan de andere kant denk ik dat... Dat zei James Baldwin heel mooi in I'm Not Your Negro. Mm-hmm. Die zei, vrij vertaald zo, waarom hebben de Amerikanen de neger gemaakt? Waarom hebben ze die nodig? Waarom hebben ze? Waarom creëert de grote groep de ander waar ze zoveel lelijkheid op projecteren? En dat is een vraag die... Dat vond ik wel een hele spannende vraag.
Mm. Want denk je dat die gemaakt is door... Heeft de meerderheid de minderheid gemaakt eigenlijk?
Nou, wel de karikatuur en, ja, de, karikatuur, de slechte eigenschappen toegedicht en dit en dat. Ja. En hem de toegang niet verleent tot, weet je, als je gediscrimineerd wordt, tot een kans tot op een normale baan of op een huurhuis. Of dat je mee mag doen in de maatschappij zonder dat je de exotische gekke ander bent.
Ja.
En de vraag is, waarom doen we dat?
Ja.
Waarom is dat nodig? Ja. En dat is wel een vraag, denk ik, die bij iedereen natuurlijk.
Ja.
Waarom ontmenselijken we?
Dat is een goede vraag.
Nou, omdat we de minderheid... Nou, komt het niet voort... Je hebt gewoon, in jouw geval dan... De meeste mensen zijn hetero. De minderheid is dan homo. Dat vinden we eng. Dat vinden we raar. Daar gaan we grappen over maken. En dus dat het ook met angst te maken heeft. Je bent anders. Of is dat het zo?
Ja, dat is te weinig, denk ik.
Ja.
Want ik denk ook, wat doet dat in jou? Wat vibreert dat in jou los?
Ik denk, als je over een individu hebt, is het moeilijker. Maar over het algemeen genomen, over een hele groep. Ja, je wilt je als groep misschien wel altijd superieur voelen of beter voelen dan. Of de schuld ergens anders neerleggen. Of kijk, wij vergeten heel vaak dat het niet... Dat de antwoorden op deze vragen niet per se voor een individu gelden, maar dat het meer gaat om een hele groep. Dus wat, weet je wel, mensen die hier helemaal niet zo op deze manier over nadenken, maar gewoon meegaan met de menigte en dat soort dingen. En dan kom je op hele soort van basale driften en instincten van mensen. En dan.
Ik denk wel dat je op zich, als je bijvoorbeeld, weet ik veel, 's nachts iemand op straat tegenkomt, je probeert wel altijd anderen in te schatten. En ik denk dat het gewoon makkelijker is naarmate iemand meer op jou lijkt om je in diegene te verplaatsen. Dus dat het wel snel enger is als iemand anders is. En ik merk het zelf altijd een beetje met... Dit durf ik het bijna niet te zeggen. Met bijvoorbeeld, er was een vriendin op bezoek en die heeft een tijdje in een psychiatrische inrichting gezeten. Ik vind het doodeng. Ik ben er op bezoek geweest.
Ja.
Nou, ik schrok van elk geluid. Toen dacht ik, wat ben ik erg. Ik vond het heel raar van mezelf. En denk, dit zijn ook gewoon mensen met allerlei kanten. Ze zijn allemaal anders, maar ik heb geen idee. Ik kan ze niet... Ze zijn voor mij heel onvoorspelbaar.
Ja.
En daar word ik bang van, merkte ik. En andere mensen hebben dat misschien minder. Maar dan dacht ik van, tot op zekere hoogte is dat dus met dingen die echt anders zijn dan jij op een bepaalde manier. Sneller bedreigend, denk ik. Omdat je dus minder goed kan voorspellen hoe iemand gaat doen of zo. Dan wat jij kent.
Ja.
Dus ik denk dat daar wel snel een beetje angst ontstaat. Maar de vraag is natuurlijk wat je daar vervolgens dan mee doet.
Ja.
Dat is het. Want ik vind dat je dit zo op deze manier zegt. Dat laat al zien dat jij beseft wat er niet aan klopt.
Ja, maar nu zeg ik al gehandicapten. Dat is heel anders. Er zit toch gewoon... Wat heb ik nu vergeleken?
Zei ik nou net het N-woord?
I'm not your Negro, zei
Negro, zei
Maar dat is dus... Als we dan over minderheden denk ook maar... Minderheid, zeg maar gehandicapt is ook nog dat je wil echt allemaal liever niet gehandicapt zijn. Terwijl homo zou dus echt, is gewoon precies gelijk. Qua het is echt precies niemand. Ja, dat zou helemaal niet. Dat zou je helemaal niet moeten willen zijn.
Wat zeg je?
Dank je. Daar gaat mijn carrière.
Oké.
Dus dat is ook het probleem met al die afwijkingen. Of al die afwijkingen van de meerderheid over één kam scheren. Ze zijn zo verschillend allemaal. Want de helft van de pijn hier herken ik dus helemaal niet. Want ik ben gewoon de helft van de mensen.
Ja.
Dus die heb ik als vrouw helemaal niet. Dat is dan toch wel sinds die comedywereld dat je daar deels herkent. Gewoon in je werk. Dat je dus moeilijker ertussen komt.
Ja, maar jij hebt niet sowieso... Comedy hebben veel vrouwen die ik ook ken. Ja. Die lopen daar toch tegenaan. Naarmate ze groeien in een organisatie.
Ja, in hun werk. Ja.
Ik denk dus net ook dat ik dan heb gezegd van hij, zij. Dan denk ik, oh, dan ben ik dus toch een zeikert. Want wat heb je daar nou voor last van? Dat hoor ik dan toch weer... Van, is dat dan niet een overdreven voorbeeld? Maar ik kan me dus voorstellen dat je dus over een aantal jaar... dan hebben we echt maatregelen genomen om gelijke kansen in carrière voor mannen en vrouwen te hebben. En dat je dan pas dat soort dingen ook gaat zien. Dat je dus, het zit nog veel meer overal in. En we beginnen een soort van bij de dingen die waar we het meeste last van hebben. Die proberen we nu aan te pakken.
Ja.
Maar ik denk op een gegeven moment ga je nog schrikken van waar het dan allemaal in zit. Of zo. Van, nou ja, zoals zoveel man, je zegt nooit zoveel vrouw. Dus we zitten gewoon in de taal, zitten we gewoon... verankerd dat de man het
nou, ik schreef vandaag een mailtje geachte heer / mevrouw. Toen dacht ik, waarom is heer altijd...
Ja, en het, je bedoelt dat niet, dus het is een...
Omdat de man de basis is over de vrouw.
Ja, inderdaad. Ja, maar waarom is dat in de... Ja, inderdaad.
Dat was vroeger gewoon, toch?
Ja, toch dus. Ja. Die is toch belangrijker, hè? De administratie, daar komt dan de man op te staan. Zeg. Ja.
Wat kan je als argument aanleveren tussen mensen... wat kan je nou als argument gebruiken tegen mensen die zeggen... loop niet zo te zeur, het is dat gevoeligheid. Welke taal kan je daar tegenin gooien? Snap je? Of kan je niet eens, als iemand dat zegt, niet eens meer het gesprek aangaan?
Ik heb er wel weinig zin meer in, denk ik.
Bij jezelf doe je het dus ook, want jij zegt bij jezelf...
Ja, nu hoor
ook,
ik mezelf en denk ik, oh, dan heb ik hij, zij, heb ik daarover. En dan denken mensen natuurlijk, wat heb je daar nou voor last van? Dat snap ik, want ik heb daar niet echt last van.
Nee.
Maar het is toch denk ik dat het een teken is van iets anders.
Wat zei je?
Het is een aanval, geen opening van een gesprek.
Nee.
Dus ja, dus wat...
Als diegene zegt wat jij zei van, loop niet zo te zeuren. Ja, dat is niet echt een heel... constructief onderdeel van het gesprek natuurlijk. Dus
Joep van het Hek had weer een column geschreven en toen zei hij... Ik vind hem gewoon echt symbolisch voor de witte heteroseksuele man. En die had dan geschreven... Ik weet niet of ik mijn showtje ga doen... want tegenwoordig is iedereen snel op zijn pik getrapt of zo. Of iedereen is zo gevoelig. En toen dacht ik, ja... Want die frustratie over die gevoeligheid merk ik bij mezelf ook. Wat ik net zei, van... ik mag niks meer zeggen.
Maar
dat herken
ik. Misschien met Joep van het Hek, dat hij dus zou... Stel dat wat ik net zei, van dat je dus een tijdje heel erg op je woorden gaat letten... en daarna echt die dingen aanpakt waarin mensen gediscrimineerd worden. Stel dat dat zou lukken en uiteindelijk heeft iedereen echt gelijke kansen en zo. Dan zou het misschien weer moeten kunnen om er een grapje over te maken. Ja. Als er dus geen leed mee gepaard gaat. Maar misschien bedoelt hij het dus niet discriminerend... en wou hij dat we daar, doet hij alsof we daar al zijn...
Dat
en
sowieso,
daarmee ontkent hij
dus. Ja, maar dat is sowieso... Die generatie heeft namelijk... toch in de jaren 90 zo... Oh, we zijn allemaal gelijk. Die hebben het natuurlijk heel lang ontkend.
Ja.
Ik kijk niet naar kleur. Of weet je, dat hoor je... Ja. Dat is veel van die generatie.
Hij was laatst in een... nog heel veel over Joep. Ja, operatie interview. En hij werd geïnterviewd door mensen die het niet wisten. En eentje daarvan was Sunny Bergman. En die ging hem interviewen ook over... Dat pisnicht de bakel. En toen haalde Sunny ook wat cijfers erbij. Van, Joep, je doet wel alsof het allemaal iedereen gelijk is... en jij geen macht hebt als columnist. Maar als jij woorden als pisnicht zegt, dan heeft dat invloed. En je hebt ook veel macht. Ik heb geen macht, van onzin. Ik ben maar een nar, een columnistje. Ja. Ja, een van de grootste kanten van Nederland. Maar goed, en toen zei Sunny, ja, maar er zijn cijfers dat homo's... meer kampen met depressie, zelfmoord, et cetera. En zei, wat een cijfers. Dat zijn helemaal geen... Ik geloof het niet. Dat is helemaal gewoon onzin. Wat een onzin. En toen dacht ik, dat was gewoon precies wat Trump deed. Gewoon, hè, je krijgt feiten gepresenteerd. Die stonden achter op het bord ook.
Ja.
Weet je, die kan je overal opzoeken. Dat is gewoon... En die feiten waren er niet. Ja, en daarmee was de kous af. En dat was dus de ultieme defense... Gewoon te zeggen, alles wat jij zegt klopt niet.
Ja.
Gewoon de
ontkennen,
ontkennen.
Omdat het anders wel vervelend is. Ja. Want dan moet je er dus op gaan letten. En dan moet ik dus op mijn woorden gaan letten over iets wat ik niet slecht bedoel. Dus daar zit wel een ja. Maar je wordt er soms wel op aangesproken alsof je het wel slecht bedoelt. Terwijl ik dus wel echt denk dat mensen het soms niet slecht bedoelen.
Nee.
Ja, maar even dingen ontkennen, dat valt niet meer onder het potje of onder het hoedje van het goed bedoelen. Ja.
Nee, dat is wel een stap verder natuurlijk, ja. Inderdaad. Maar Janneke, jij bedoelt...
En zolang je het ontkent, hoef je niet naar dat gevoel wat jij zegt van... Oh, blijkbaar doe ik dan ook dingen verkeerd. En dan moet ik dat allemaal gaan kijken. Moet ik bij elke zin gaan opletten. Daar heb je dan geen zin
ja.
in.
Ja.
Het is voor mij, het voelt voor mij ook heel erg dubbel. Ik voel ook zeg maar wel een tweestrijd erin. Maar ik sta ook de afgelopen 20 jaar best wel aan de ontvangende kant van... allerlei dingen die gezegd zijn over moslims en over de islam. Mm-hmm. En wanneer inderdaad iemand zegt van... yo, ik kan echt niks meer zeggen. Dan ben ik gewoon echt benieuwd. Waar is iemand... wat mocht absoluut niet gezegd worden... wat gewoon oké was voor iedereen?
Hoe bedoel je?
Dus mensen zeggen van... ja, je kan niks meer zeggen tegenwoordig. Mm-hmm. Wat ik heel erg mis... is waar zit die beperking dan? Want bijvoorbeeld als het gaat om de islam... ik heb... alles voorbij horen komen de afgelopen 20 jaar.
Ja.
Wat houden mensen nu dan opeens voor zich? Of wat mag je nu dan opeens niet zeggen of zo? Nou, tuurlijk zijn er consequenties op wat je zegt. Mm-hmm. Maar niemand wordt beperkt in wat hij zegt, toch?
Ja, je mag het zeggen.
Je neemt gewoon je verantwoordelijkheid voor wat je zegt.
Maar het is ook wel grappig als je zegt, ik mag nu niks meer zeggen. Blijkbaar, als je dat dus beweert, heb jij de hele dag behoefte om dingen te zeggen... ja. waar je door je mensen in de hoek plaatst.
Eigenlijk zeg je, ik heb geen zin om erop te letten. Toch?
Ja, als het goed is, zou je er toch vanuit gaan dat je dat eigenlijk niet zo echt doet. En anders, dan doe je het blijkbaar wel. En dan weet je dat van jezelf. En daarom heb je er geen zin in. Maar dan is het misschien tijd om eens naar te kijken. Dus het is...
Ja. Ik zou als iemand die dat de hele tijd zegt... je mag niks meer zeggen. Als hij een dag een vrijbrief kreeg om alles te zeggen... wat er precies uit
zou komen. Oké, vandaag dan. Kom maar op dan.
Leg het heel raar uit. Maar dat is inderdaad wat ik bedoel. Zo van, wat hebben we dan gemist? Wouden mensen nog zeggen wat ze de afgelopen 20 jaar niet hebben gezegd?
Ja. Nou, eigenlijk, wat staat er nou in godsnaam op het spel? Ja. Toch, voor de ander? Nou, wat staat er voor jou op het spel? Als je, zeg maar,
nou, het heeft... Nee, niks. Maar ik ben sowieso een voorbeeld voor... Nee,
even in het spel dat jij...
Wat er op het spel staat, en dat is wat die mannen ook allemaal zeggen, is vrijheid. Volgens mij zijn heel veel... Wij zijn zo opgevoed in een... tijd van vrijheid. Dus alles wat onze vrijheid in de weg zou zitten... dat wordt dan afgedaan als mijn vrijheid wordt beperkt. En dat wil ik niet.
Maar ik denk wel echt dat op het spel staat... dat je goede intenties worden gewantrouwd. Dus dat jij iets met de mensen dat vervelend vinden. Dat je iets met goede intenties zegt... en dat je dan bijvoorbeeld racist genoemd... of dat je dus... dat je dus verdacht wordt van slechte intenties hebben die je niet hebt.
Inderdaad.
Ik denk dat dat vervelend voelt, want dan word jij ook niet gezien in dat jij dus gewoon onwetend bent in plaats van slecht.
Ja,
dus
want vaak zeggen mijn meerderheid zegt dan... Ik heb niks tegen homo's. Ik heb heel veel vrienden.
Ja. Eigenlijk ik ken zelfs iemand.
Maar mijn intentie is goed, hoor. Mijn intentie is goed. Ja.
En ik denk ook dus dat dus alleen al
ik
die mensen
ook twee
bij
zwarte
elkaar,
mensen.
Dat... Al die mensen bij elkaar die met goede intenties dat zeggen... die creëren toch dat homo's zich nog eenzamer voelen... of nog meer last hebben van... nog meer pijn hebben. Dus ook al het met goede intenties zeggen... is ook al een probleem. En dat moeten wij denk ik dan gaan inzien.
Ja, dames en heren, dan is het nu even tijd voor een korte pauze... waarin ik jullie wil wijzen op het feit dat je je kan abonneren op deze podcast. Je kan recensies schrijven, je kan sterren geven... en je kan naar www.vriendvandeshow.nl/peptalk gaan. En op die site kan je monies droppen, je kan een bericht inspreken... en je kan de show notes van deze aflevering lezen. En wat ik jullie ook nog even wilde vragen... dat is dat ik nog een sponsor zoek voor het derde seizoen... van mijn internetserie Praten met Pepijn. Die ga ik binnenkort maken met hele leuke mensen. En voor die serie zoek ik eigenlijk nog een sponsor. Dus heb je een heel groot bedrijf of een klein bedrijf... en denk je, hey, ik wil graag dat heel veel mensen mijn product gaan zien... want de mensen waar ik mee ga praten in Praten met Pepijn... dat zijn grote jongens en meisjes, trouwens. Dan gaan heel veel mensen je producten zien. Dus zou je dat willen sponsoren, dan kan je me een bericht sturen. En dat kan op www.pepijnschoneveld.nl en dan in het contactformulier. En dan gaan we nu weer verder met het gesprek dat ik had met Janneke, Hassan en Nicolaas. En gaan we het hebben over humor. Ik wilde nog vragen, je had het net over, hoe zit dat dan met... Humor gaat toch vaak over punching down, punching up, stereotypen, vooroordelen. Dus hoe gaan we dat doen?
Mijn ultieme test is altijd, kan ik dezelfde grap maken voor de groep waar die grap over gaat?
Oh ja.
Dus als ik een grap over Surinamers heb en ik kan hem spelen in een Belmer Park Theater... Voor een zaal voor Surinamers. Nou, dan weet ik dat ik in ieder geval het respect heb gehad om me te verdiepen in de groep waar ik de grap over maak. Mm. En of zij zich daar ook in herkennen. Daarnaast...
Maakt het dan uit wie de grap maakt? Maakt het dan uit
ja, ook,
jij of
ook.
Ik?
Ja, ik denk dat maakt zeker uit. Maar het enige wat dat verandert, de grap hoeft daardoor niet te veranderen. De benadering of de hoe je de grap kadert wel. De angle van de grap, die verandert wel. Mm-hmm. Als jij een grap zou maken inderdaad over Surinamers... Teken niet dat het een no-go voor jou is. Maar ja, het maakt het extra grappig hoe jij die grap benadert.
Ja.
Zit er inderdaad een laag ironie achter? Of is het iets wat je inderdaad voor een blanke zaal wel zou doen? Maar nee, die grap die laat ik eruit op het moment dat er een Surinamer in de zaal zat. Want dan weet je eigenlijk al dat je een groep niet aan het betrekken bent in de humor. Ja. En dat is waar het heel vaak... Misgaat.
Ja.
Dus dat er ook een groep is die er absoluut niet om kan lachen. Dus dat betekent eigenlijk gewoon een soort van indirecte groep aan het pesten bent. Weet je? En pesten is nooit leuk.
Ik denk dat er ook genoeg groepen zijn die niet structureel last van die eigenschap hebben. Weet ik veel. Als ik een van de domme Brabander... Nou, ik ben zelf een Brabander eigenlijk. Maar als een domme Brabander heb je een beetje natuurlijk het voordeel dat Brabanders dom zijn. Maar Brabanders lijden daar niet onder. Dat kan je toch niet... Nee. Zeggen, want de Groningers net, ik bedoel, dus dat is gewoon een soort groep waar wij bepaalde associaties hebben zonder dat daar structurele pijn zit, zeg maar.
Ja. Ja.
Dus die zijn er natuurlijk genoeg. Of als ik grapjes maak over mijn eigen hetero-relatie, waarbij mijn vriend typisch man is en ik typisch vrouw, daarmee zet ik natuurlijk wel een beetje die hetero-norm neer. Maar als ik mezelf dan ook belachelijk maak, er zijn er veel mensen die herkennen zich daarin. Mm-hmm. Dus als een grap goed is, vaak gaan mensen ook lachen omdat je iets benoemt wat ze herkennen.
Ja.
En daar is niet een structurele pijn. Ja, er is wel een structurele pijn. Namelijk dat al die mannen met al die vrouwen relaties hebben. Dat het super ingewikkeld is.
Ja, ja.
Dus dat vind ik wel een thema wat gewoon kan. En waarom zou je die minderheden die daar al last van hebben? Waarom zou je... Ik had ooit een duo sketchprogramma met iemand. En toen gingen we laatst weer... En toen hadden we ook één homotype erin. En nu kwamen we weer bij elkaar. En toen zeiden we allebei, dit kan gewoon eigenlijk niet meer. Maar ik vond het eigenlijk wel raar toch dat ik dat toen vond kunnen. Maar dat is dan... hoe lang is dat geleden? Ik denk 10 jaar of zo.
Ja.
En nu dacht ik echt, waarom zou je nou die groep weer stereotyp neerzetten die daar al zoveel last van heeft?
Ja.
Ja, maar toen zag ik het niet. Dus dat vind ik dan... Dus zo zullen er wel meer dingen
normaal,
zijn.
Bedoel,
ja, dat was best normaal om zo'n type te doen. Hij kon dat dan ook heel goed, vond ik. Dus ik vond het meteen grappig.
Ja.
Maar ik was heel blij dat hij dus ook zei, volgens mij kan dit niet meer. Ik zei nee. Toen dacht ik, oh, leuk, dan kunnen we weer verder. Als we dit allebei vinden, en dan blijven echt genoeg types over. Op de
maar wat wel leuk is, want dit soms in de beste nieuwe humor... bijvoorbeeld van Hannah Gatsby, wordt dat gegeven... is dan weer vorm voor humor. Dus als je een sketch maakt over twee mensen die een sketch willen maken... en dan een homo nog erbij of na willen doen... Dan maak je het weer meta en dan pak je...
Ja, dus als ik zou doen zo... Hi, want zo praten ze allemaal. Dan benoem ik eigenlijk... Ik weet echt wel dat dit een stereotypering is.
Ja, of je maakt degene belachelijk die stereotypeert.
Ja.
Ik zou het wel heel leuk vinden als op een gegeven moment... Henry van Loon of die doet ook veel homo shit na... of Daniel Arends zichzelf belachelijk maakt... waarom je altijd zoveel gays belachelijk maakt.
Oh, ja.
Bijvoorbeeld. Dat zou... Ja. Nou, ik weet, daar kan je toch ook best wel humor op...
Maar dan ga je alleen slimmer, nog maar de metakant op.
Ja, dan krijg je alleen maar...
Steeds ingewikkelder, steeds kleiner publiek wat het nog kan volgen.
Ja, dat is ook
of de ironie, weet je wel. Ik weet ook nog dat Hans Teeuw een heel stuk had inderdaad over moslims. Maar dat was zo... Wat hij speelde was zo absurd, zo bizar.
Was dat een stuk bizar. Dat hij zo zei van... hartstikke Nee,
met Allah, met zijn grote lul, weet je wel. Dat soort ja. Maar het, omdat het typetje wat hij neerzet, je weet het zo ver van zichzelf vandaan. Je weet dat, dat er een bepaalde ironie achter zit. En dan, ja, dan pik je het ook. Omdat er gewoon een grotere gedachte achter zit.
En hij heeft natuurlijk ook wel ooit het Onze Vader helemaal uitgeplozen op onzinnigheid. Dus het is natuurlijk...
Je hebt toch dat stuk van Doug Stanhope, dat hij zegt... ik heb alle religies gehad, behalve het Jodendom nog niet. Ja. Daar gaan we. Ja. Dan gaat hij zo 20 minuten. Ja. Maar kijk, mijn meerderheid zou dan zeggen... Ja, maar je moet overal grappen over kunnen maken.
Ja, totdat je grappen over hun maakt. Ja. Ik heb
nog nooit een grap gehad dat ik dacht... ik voel me echt aangevallen als witte man.
Oh ja, ik merk het wel. Dan zit ik zo 10 minuten Marokkanen grappen te maken. Zo, en dan heb ik inderdaad een soort van stereotyperend dingetje over Nederlanders. En dan is het zo stil. En dan ga ik dus daarover ouwehoeren. Zo van, dit kan niet. En
ik voel me ook
en dan
wel
werkt het weer
trouwens.
Op meta, weet je wel.
Ik voel me aangevallen als er grappen over vegetariërs komen. Ja. Ja. Want het zijn altijd dezelfde. Ja. En wij doen dus iets. Ja, maar ik moet er ook nooit eens om lachen. Ja. En het is dus ook altijd weer... dat je
wortels,
toch altijd
je
negatief wordt weggezet. En, ja. Eigenlijk, terwijl je probeert iets goeds te doen voor de wereld. En andere mensen vinden dat eigenlijk ook wel goed, maar ze hebben er geen zin in. En dan is het super makkelijk om weer met z'n allen te zeggen... ja, die rare vechten. Ja. En dan denk ik, oh, gaan we? Vind ik het ook gewoon niet origineel.
Nee,
dan denk
nee.
En dat is misschien hetzelfde met bepaalde... wij zijn al de lul of zo in dat opzicht.
Ja,
en dan,
ja.
En dan
maar
gaan
het is toch,
we weer, denk ik
het
dan.
Is toch wel zo dat het podium is toch ook een plek... waar je de slechtheid van de mens mag laten zien? Of is dat dan een verschil in... ik speel iemand met slechte gedachten... of ik ben een comedian?
Nee, maar jij weet ook, je hoort het wel wanneer iemand het meent. Zeg maar.
Ja.
Dave Chappelle die had laatst iets heel moois wat hij zei in een speech. Die zei van, ja, iemand kan een racist zijn... en je kan horen dat hij het meent...
Ja.
Maar van comedian naar comedian nog steeds bewondering hebben... voor hoe hij zijn racisme inkleurt. Weet je? Dat is het. Je hoort echt wel wanneer iemand het meent... of wanneer het bij iemand echt complete ironie is.
Maar als je naar een voorstelling gaat... dan hebben we toch met z'n allen afgesproken...
Als jij zegt van je toont de slechtheid, dan toon je dus een type wat onnozel is en daarin dus racistisch. Dan toon je natuurlijk slechtheid van iemand. Maar dan ben jij dus niet, zeker bij comedy, ben jij toch een uitvergrote versie. De ik-persoon is een uitvergrote versie van jezelf. Dus wat jij communiceert, communiceer jij ook wel echt. Mensen denken wel, oh, dit zal diegene wel als boodschap of als overdracht hebben. Dus dan kan je niet daarna zeggen, ja, maar het was een personage. Dat is
nee.
Met toneel wel.
Ja.
Dat is toch wel een onderscheid.
Mijn meerderheid zou dan zeggen... het moet wel een vrijplaats zijn om alles te kunnen zeggen.
Ja, maar dat is het ook.
Ja, maar dat is wel belangrijk. Want we doen alsof humor wordt niet gemaakt in een vacuüm. Dat volgt ook heel vaak de machtshierarchie van de samenleving.
Ja.
En het zijn heel vaak de witte mannen die bepalen wat kan en wat niet kan. En dat hebben ze altijd gedaan. En wat mag en wat niet mag. En dat is maar het helemaal via hun normensysteem.
Ja.
En nu doen ze alsof het een podium de vrijplaats is waar alles mag en alles kan. En die losgemaakt is van al die machtsstructuren in de maatschappij.
Ja.
Maar in de maatschappij zijn we nu aan het vechten om die machtsstructuren wat gelijker te trekken.
En jij zegt eigenlijk, maar het podium is niet een plek waarin we dat allemaal
als
gaan
Martijn,
vergeten.
Nee, natuurlijk niet. Als Martijn Koning, Henry van Loon, Daniel Arends. Dit is gay. Ik ben bij al die shows geweest, komt er altijd wel een keer voorbij.
Mm-hmm.
En de humor is altijd... nog steeds hetzelfde. Die gaze een beetje anders met het handje, een dingetje. Een beetje
geen positief in ieder geval. Nee.
En het mag. Maar we mogen nu ook zeggen... in deze maatschappij zijn deze machtsstructuren, machtshierarchieën... die dingen hebben effect.
Ja.
Dus ze hebben effect op geestelijk welzijn. Op dat in de kast zitten. Dat hoort er gewoon bij. En je hebt op een podium heb je ook een verantwoordelijkheid.
Ja.
Of het nou is om in de krant of dat je humor maakt. En humor heeft misschien wel andere regels nog...
Maar ik denk wel dat je die verantwoordelijkheid, die schat jij zelf in. Dus er is niet, het is dus wel een vrije plaats in de zin van, het is niet verboden om misschien.
Ja, maar dat
ik
is,
weet
er is geen politie.
Verboden zijn.
Er is geen politie, er is discussie. En dat is ook iets heel moois.
Ja,
maar het is dus ook niet verboden. Je mag dus alles zeggen. Alleen als de maatschappij dus harder mee verandert met deze nieuwe denkbeelden dan jij, heb je op een gegeven moment gewoon geen publiek meer. En dat lijkt me dan prima.
Ja, inderdaad. Ja. Dus... Nou, want mijn meerderheid zou dan zeggen, ja, maar je kwetst altijd wel iemand. Ik ga geen rekening houden als ik schrijf. Ga ik geen rekening houden met welke bevolkingsgroep dan ook. Want ja, als ik daar rekening mee gaan houden, dan ga ik nergens meer grappen over kunnen maken.
Maar dat is dus helemaal niet waar.
Nee.
Oké, okay. Want ik kan. Ja.
Ja. Nee, want je hebt maar een aantal groepen die kijk, ik vind.
Die
ik
daar
vind,
echt last van.
Ja, en ja. Ik vind, en zo, als je nu nog grappen maakt over zwarte mensen, de gewoon die zeg maar ja. Helemaal die machtsstructuur volgen van de witte man is, die vindt die zwarte man minder. Nou, dat moet je zelf gewoon niet eens willen nog.
Nee.
Toch? En dat gaat dus niet over vrijheid, maar het gaat over je morele kompas. En dat is de vraag. We hebben het de hele tijd over het recht van meningsuiting. Ja. Maar dat is het recht van het volk tegen de overheid. Dit gaat over ons gemeenschappelijke,
ja,
over
dat
morele
ik
kompas.
Een artikel is over anders. Iemand die zei namelijk, dat was een jurist in de NRC volgens mij, die had ook gezegd van, ja, iedereen gaat dan nu zeggen, maar ik heb recht op vrijheid van meningsuiting. En hij zei eigenlijk, dat argument zie je bij mensen die het eigenlijk niet zo fijn vinden dat het aan het verschuiven is. Want op zich, vrijheid van meningsuiting, het gaat over wanneer de overheid gaat zeggen, bepaalde dingen mag je niet meer zeggen en denken. Ja. Dan wordt de vrijheid van meningsuiting in het. En dat is nu niet aan de hand. En hij zei, het is een soort spasme of een soort noem je dat? Zo'n beweging, een angstbeweging van zo'n groep die zegt, oh, maar ik vind het helemaal niet fijn dat er nu ineens andere krachten gaan bepalen.
Ja. Ja.
Wat ik wel en niet.
Maar je vrijheid wordt helemaal niet afgenomen. Hij wordt alleen niet meer zo toegejuicht. Dus je kan er ook eens wat op terugkrijgen als je neemt. Ja.
En zit het niet het creatieve proces in de weg? Wordt het dan niet heel saai? Zou mijn meerderheid zeggen.
Ik heb dat idee helemaal niet. Maar ja.
Het wordt juist spannender.
Ja.
Ja, maar ja, ik denk gewoon, waarom wil je dat dan zo graag? Waarom wil je zo graag die paar groepen dan pakken? Waar komt die behoefte dan vandaan? Dat is toch uit een soort makkelijk weer een wij creëren tegenover een zij. Ja. Waardoor je dus makkelijk een soort lach krijgt. Omdat, oh ja, inderdaad. Dus je zoekt een soort bijval op iets. Ja, wat ik denk, ik vind juist niet zo creatief eigenlijk ook meer.
Ja. Nou, en ik vind wel dat humor, dat is, vind ik het ook wel het sterkst. Als het wel de nar is. Of die de machtsstructuren juist.
Ja, maar het probleem is
laat wankelen.
Nou, het probleem is alleen dat met het woord, ik had het laatst met een vriend erover, die toen zei ik ook van, hoe kan het dat al die, zo Joep ook zegt, ik ben een nar. En toen zei ik ook van, want het probleem is dat het is natuurlijk geen politiek. Een voorstelling is niet politiek of een column is geen politiek. En toen zei hij,
het kan echt heel erg wel.
Ja, dat is waar. Misschien is dat ook nog weer een onderscheid. Maar hij zei ook, en dat vond ik heel goed, hij zei, de nar was vroeger degene die alles mocht zeggen, maar er niet verantwoordelijk voor werd gehouden. Hij werd niet onthoofd door de koning.
Oh, ja.
Terwijl nu is het zo dat mensen zeggen dan heel vaak, ik ben een nar. En hij zei, als je dan zegt, ik ben een nar, doe je eigenlijk niet mee in het gesprek.
Ja.
Want dan, terwijl, als columnist of als maker heb je wel een verantwoordelijkheid. Je hebt wel een morele verantwoordelijkheid. Ja. Dus als je zegt, ik ben maar een nar, dan zeg je eigenlijk, ik heb geen verantwoordelijkheid. Ja. Ik word niet onthoofd, maar ik zeg wel allemaal dingen.
Ja.
Snap je? Dus dat vond ik ook wel een goede.
Je hebt altijd een verantwoordelijkheid, ook met hoe je je comedy inkleurt.
Ja. Maar het grappige is, want je zou ook bijvoorbeeld een andere groep belachelijk kunnen maken, die je daar helemaal geen, die helemaal niet gediscrimineerd. Maar dan zou het publiek denken, nee, dit klopt niet. Dus dan zouden ze het niet om lachen. Als jij een bepaalde groep die daar nooit last van heeft gehad, ineens op een bepaalde manier wegzet, die we helemaal niet, dan klopt het niet. Maar het probleem is juist dat bij homo of bij Marokkaan, dat we dus wel iets herkennen. En dat ben je dus aan het bevestigen.
Ja,
want
inderdaad.
Anders kun je ook zeggen, alle mensen die voornaam met een D hebben, weet je, dat zijn zo typisch van die mensen, een paar grappen erover. Denk ik, maar dit herken ik helemaal niet. Maar eigenlijk is dat over homo's hetzelfde wat je dan doet. Ja. Alleen, daar zit nog wel het beeld dat daar wel iets mee zou zijn met die mensen. Ja. En dat ben je dus aan het gebruiken om die lach te krijgen. En dat is toch lelijk dan eigenlijk. Ja. Dat moet je eigenlijk toch gewoon helemaal niet doen.
Ja, want dat is ook wat ik had een gesprek met een humorprofessor en die zei precies
dit. Een humorprofessor?
Wow. Ja, dat was echt geweldig.
Wie is dat?
Ja, Giselle. Ik ben de achternaam heel even kwijt. Giselle. Ik heb haar geïnterviewd toch voor Pisnicht.
Ja.
Het is echt wel een geweldige vrouw.
Dat zijn die documentaire ook?
Ja.
Zijn zij diegene die zei, je verpest het feestje van die mensen?
Ja. Je bent de kras op de plaat als je zegt dat je iets niet grappig vindt. Hmm. Maar ze zei echt ook dat humor heel erg de status quo en de cohesie van de groep weergeeft. Dus we herkennen allemaal die gekke homo's en we lachen daar ook allemaal om.
Ja.
En dat creëert ook dat groepsgevoel, want we lachen er allemaal zo lekker.
Wij. Ja.
Wij. Maar die groep is natuurlijk nu heel erg aan, dat is de oude Nederlandse groep. Die groep is nu helemaal veranderd, want wij zitten ook in die zaal.
Ja.
En wij doen ook mee.
Ja.
Dus we moeten, die groep is veranderd, dus de humor is aan het veranderen.
Ja. De macht verandert ook.
En daardoor verandert de macht. En ze zeggen, en eigenlijk zegt ze, de strijd op humor is de laatste plek waar die machtsstrijd gevoerd wordt. Dus eerst is het politiek, En dan is het, uiteindelijk het eindstation.
Wij
is,
lopen eigenlijk achter dus.
Ja, het eindstation
want wij
is humor.
We willen nog even teren op die vooroordelen, want die werken dus vrij makkelijk.
Ja, en
die
daar haal je
zijn.
De groep mee. En dat is ook je verdienmodel, want daarmee hield je altijd de groep bij elkaar. En de groep verwacht het ook van je.
Ja.
Nou, wat ik me wel ook afvraag, als je dan kijk bijvoorbeeld naar man-vrouwen, dan zijn er natuurlijk bepaalde verschillen tussen man en vrouwen. Sowieso gewoon lichamelijk, maar misschien ook wel qua eigenschap, maar het is altijd super moeilijk. Mm-hmm. Mensen vragen mij natuurlijk heel vaak waarom zijn er zo weinig vrouwelijke comedians en daar heb ik gewoon te weinig studie naar. Volgens mij kan je daar echt heel veel naar studeren. In hoeverre is onze maatschappelijke rol, worden wij geacht om niet diegene te zijn die op het podium staat? Of dat weet ik eigenlijk niet, maar het zou natuurlijk kunnen dat er ook een soort biologisch iets is waardoor wij die rol minder prettig vinden. En dan is het natuurlijk helemaal prima. Dus ik heb geen idee wat daarvan waar is. Volgens mij kan je dat niet zomaar, blijf gewoon speculeren. Ja. De vraag is natuurlijk, als je dus helemaal niet discrimineert en zo, wat blijft er dan over van die verschillen? Want die zouden er dan wel gewoon mogen zijn, weet ik veel. Straks blijkt echt dat vrouwen gemiddeld wat liever zorgzaam zijn of zo. Maar ik herken het niet, zeg maar. Dus
die onderzoeken, ik heb hier ook al gesproken met die professor, dat is echt nergens op gebaseerd.
Nergens
op biologisch
gebaseerd.
Dus dit is echt een sociale
construct.
Je plek mogen innemen, er mogen zijn. Dus
ja, maar waarom, dat vraag ik me dan ook wel af. Waarom kiezen vrouwen in het cabaretwereld dan sneller om mooie liedjes te zingen en gaan de mannen dan de grappen maken? Wat is dan dus, dat zou dan puur cultureel verschil zijn dat wij niet geacht worden die rol in te nemen of dat wij weinig voorbeelden daarin zien? Of,
omdat jij niet bovenaan de apenrot staat.
Ja.
Denk ik.
Maar dan staan dus grappen boven de liedjes, zeg maar. Want waarom zoeken wij bepaalde hoek binnen het theater dan eerder wel op? Nee, dat weet ik dus echt niet.
Ja, maar je hoort niet bij die in de eerste instantie toch bij die club van mannen die grappen maken over dingen waar mannen grappen over maken.
Dus ga je maar eens in andere dingen zoeken.
Ja, dus dat is niet je thuisbasis, denk ik.
Ja.
Dus dit is ook wat Soendos zei in interviews over de Toemler, volgens mij, of de Comedy Train. Toemler.
Ja, dus
ze heel hard moest vechten om ook die kerels de baas te zijn.
Ja.
Maar dat ze heel erg op dat niveau met hun dat gevecht aanging. Maar ik kan me voorstellen dat als dat niet je basis is, dat je andere vormen van comedy gaat maken.
Ja, ja. Ik denk, het lijkt mij, maar dat is misschien een aanname die ik heb, dat je heel veel tegengas krijgt als vrouw binnen elke rol. Vooral binnen comedy, maar gewoon omdat ze inderdaad een bepaald, omdat de typische stereotype macho man, zeg maar, dat hij een bepaalde onderdanigheid misschien verwacht van je. En dat lijkt mij verschrikkelijk. En daar moet je inderdaad of harder tegen schreeuwen. Ja. Of inderdaad een soort van route omheen vinden of zo.
Ja, maar zijn bijvoorbeeld ook, wat zei iemand die ik sprak, zei laatst dat hij een onderzoek had gelezen dat als dan hadden ze mannen en vrouwen bepaalde grappen laten maken. En bij allebei werd er om gelachen. En de mannen waren na afloop werden aantrekkelijker gevonden dan daarvoor en de vrouwen onaantrekkelijker.
Ah.
En toen dacht ik, zou dit nu een biologisch ding? Het zou kunnen, hè, dat de vrouw in een soort zorgzame, wat nederige rol dus aantrekkelijker is. Of is dit dus echt cultureel, dat we dit dus gewoon niet gewend zijn en dat we dat een soort van intimiderend vinden? Of dat weet ik dus echt niet. Maar ik herken het ook van die discussie van hoeveel blijf je werken als je kinderen krijgt?
Ja.
Vrouwen in mijn omgeving willen dan naar 3 dagen, zeggen ze. Maar in hoeverre willen zij echt 3 en willen die mannen echt 4 of 5?
Ja.
Dat weet ik dus echt niet. Van stel dat die maatschappelijke verwachtingen er niet zou zijn. Terwijl als ze echt 3 dagen willen, is dat feminisme, snap je? Maar daar weet ik ook echt het antwoord niet op. En dat zit ik in dit ook wel. Van welke verschillen zijn nou dus natuurlijk of biologisch? Maar ik denk wel dat we heel snel dingen daarop gooien die dus eigenlijk inderdaad een construct zijn.
Ja.
Ik denk dat het grootste gedeelte gewoon aangeleerd is en sociale constructen zijn. Als je kijkt naar onze geschiedenis, hoe het met man en vrouw is gelopen. Ik denk dat
het
vooral.
Nou, ik denk wat ik bij dat soort dingen denk. Ik denk dat het begin misschien wel biologisch is, maar dat het een heel klein verschil is. Dus ik weet bijvoorbeeld wel van testosteron. Dat best wel transpersonen van vrouw naar man gaan. En dan krijgen ze testosteron toegediend. En dan kunnen ze moeilijker huilen, bijvoorbeeld. Nou, dat is misschien een biologisch, klein biologisch verschil. Wat vervolgens door opvoeding nog meer uitvergroot wordt.
Ja, ja.
Wat ik me nog afvroeg. Even kijken hoor.
Cancelen.
Cancer culture.
Moeten we nog iemand cancelen?
Wat wordt er bedoeld met cancel culture?
Nou, volgens mij is het, de definitie is dat iemand gecanceld wordt. Dus we gaan niet meer naar je muziek luisteren. We gaan niet meer je, toch, dat is het?
Ja, de rug toekeren. Zeg maar. Vooral digitaal.
Bijvoorbeeld het boycotten van een... Ja. Het is
dat vind ik ook een rare stroming, want dan ga je het gesprek niet aan.
Ja, het is inderdaad de consequenties, zeg maar. En dat is nu wat kan, omdat we allemaal een soort van geconnect zijn met elkaar, weet je wel? Het is makkelijker. Die stem die is er altijd wel geweest, maar die stem is nu luider geworden. Omdat het heel makkelijk is om gehoord te worden en om even iets te tweeten.
Maar ik vind dat zo raar. Het komt namelijk voort uit een soort... wij bepalen of jij moreel zuiver bent.
Ja, dat is wel
een hele gevaarlijke. En er zit ook een beetje dat zwart-witte in van... oh, jij bent dus toch slecht. Ja. Alsof je dus moet uitvinden of iemand goed of slecht is. En dan komt er een klein bewijsje boven drijven. En denk ik, dus die is toch slecht.
Ja.
Die behoefte aan dat zwart-witte, dat hebben we blijkbaar gewoon heel erg. Dus dat doen we dan met die mensen die dan een keer iets verkeerd zeggen. Doen we dat dus ook weer.
Ja. Ja.
En dan is alles dus slecht wat ze uitkramen, in welke vorm dan ook.
Ja.
En dan zijn wij goed bezig door diegene dan niet...
Het is het
versimpelen van
maar ik vind bijvoorbeeld dat die stambeelden, weet je wel, mm-hmm. Stambeeld is gemaakt om iemand, weet je, waar we trots op zijn, wat te vereren, en dat daar dan een discussie over gaat, vind ik een hele normale, gezonde discussie. Wat zijn onze helden voor die groep?
Wie zetten we op een voetstuk?
Dat geldt voor de hele nieuwe groep.
Ja.
En weet je wel, dus dat vind ik wel leuk. Maar ja, je hebt natuurlijk ook vormen van cancel culture dat iedereen opeens heel boos wordt op één iemand.
Ja.
Terwijl we moeten ook niet shamen. Dat is... ik weet niet meer wat het zijn, maar we moeten niet de cultuur creëren met z'n allen, ook als minderheden, dat we zo streng worden op iedereen, dat we iedereen gaan shamen. Hoe durf je dit aan mij te vragen? Hoe durf je dit?
Ja.
We
moeten fouten mogen maken.
Ja, en je moet niet de ander gaan shamen, want jij bent niet verantwoordelijk voor al die derrie die op tafel ligt.
Nee.
Maar dat is natuurlijk lastig als je al mensen die wat bekender zijn, daar hebben we natuurlijk toch al een beetje de behoefte aan om daar iets van te vinden. Ik denk dat dan sneller dat erbij opgeteld wordt en dan zijn ze dus helemaal mis. Want ergens vinden we het natuurlijk al wel frustrerend als mensen succesvol en bekend zijn. Dus daar willen we wel graag iets vervelends bij. Ja. Als het een beetje lukt, dan doen we dat wel. En daardoor komen zij wel in een positie dat zij dus echt bijna niks meer kunnen zeggen. Ja. En dat is natuurlijk wel, vind ik wel onterecht.
Ja. Ja.
Maar het is wel oneerlijk ook. Ik snap ook de boosheid wel echt goed. Stel, je bent... Nou, bijvoorbeeld bij de Black Lives Matter movement. Er zijn zo vaak dingen gezegd. Er is zo vaak aan de bel getrokken. Discussie op zoveel manieren gevoerd. En er wordt niet echt goed geluisterd. Ja, dan word je boos.
Ja. En nu kunnen mensen zelf iets doen. Heel lang ongestraft met uitspraken en dingen weggekomen. En juist daardoor is die tensie nu zo hoog. En juist daardoor gaan mensen nu... ergens anders zoeken.
Wat ik wel echt heel benieuwd ben. Denk jij ook bij de... Niet dat ik jou verantwoordelijk wil maken voor de moslimgemeenschap.
Mm-hmm.
Maar denk jij, gebeurt daar... Gaat daar... Want daar hoor je niet veel over qua Black Lives Matter movement.
Mm-hmm.
Maar denk je dat daar nu ook een emancipatiegolf...
Absoluut.
Heeft dat ook iets daar teweeg gebracht?
Nou, het zijn sowieso niet... het zijn niet twee verschillende stromingen. Ik vind sowieso dat ze de handen ineen moeten slaan. En volgens mij gaat het nog steeds om precies hetzelfde. Het gaat om discriminatie en benadeeld worden in eigen land. Dat is waar het over gaat.
Ja.
Dus ja, de BLM-movement heeft ook volledig mijn rug wat dat betreft. En ja, ik ben een Afrikaan. En ik zit in een westers land. Dus ja, ik kan me heel erg relateren aan BLM.
Ja.
Heel erg. Dus ik denk niet...
Jij mag ook al BLM zeggen.
Ja.
Mag ik precies.
Ja. Eerst mag Janneke en dan pas mag ik.
Ja. Jij mag echt.
Nee, dus
ik mag niks meer tegenwoordig.
Ik mag niks meer. Maar er zijn een heleboel moslims die inderdaad die boodschap steunen. En er zijn er ook een aantal die bij zichzelf denken van... waarom gaat alle aandacht daar naartoe? Waarom hebben we het niet over Palestina? Weet je wel? Maar uiteindelijk, het gaat allemaal om hetzelfde, weet je wel? Iedereen is altijd in zijn eigen microfoon aan het praten over zijn eigen dingetje of zo. Maar...
Ja.
Nou, ik ben blij dat we dat vandaag niet hebben gedaan. Yes.
We hebben met elkaar gepraat.
Ik wou nog de laatste vraag. Wat ik me afvroeg, het begon al heel erg met... Je wil bij een groep horen en in het begin ga je heel erg... Of je kiest ervoor, ik ga me afzetten. Of je kiest ervoor, ik ga de aanval inzetten. Of je onderdrukt het. Ik vroeg me af, wanneer voelde je het meest... was je dat minst mee bezig? Voelde je het meest jezelf?
Oeh, dat is een mooie vraag.
Dankjewel.
Dat is een mooie vraag. Dat is altijd wat ik zeg als ik bedenktijd probeer te winnen. Ja, wanneer ik me
kijk,
al...
ik voel me altijd zo. Dus
ja,
ik
oh, nice. Must be nice. Nee, ik denk momenten wanneer het niet aan de hand is, is gewoon heel fijn. Ik heb ook in dit gesprek bijvoorbeeld, we hebben het erover, maar ik heb niet het gevoel alsof ik het heel erg moet verantwoorden vanuit mezelf of moet overcompenseren. Dus snap je wat ik bedoel?
Je doet nog wel steeds. Je praat nog steeds.
Kijk, dat zijn gewoon. Ik heb gewoon dikke wenkbrauwen. Ik ben niet boos.
Nee, je taal. Ik bedoel, omdat je aan het begin. Nou, laat maar.
Ja. Nee, oké. Ja, ik praat nog steeds netjes Nederlands. Ja. Dat is wat je bedoelt. Ja,
maar goed.
Nee, we zijn nu aan het wachten tot jij je op je gemak voelt bij ons.
Ja? Oké, kom. Zo meteen. Over een uurtje. Je bent toch zacht. Ja. Ik ben gewoon chill, weet je. Nee, ik weet niet. Momenten dat het niet aan de hand is, gewoon.
Ja.
En dat komt weinig voor. Maar als ik onder vrienden ben of mensen met dezelfde afkomst of cultuur, waarbij ik daar helemaal niet over me hoef te ouwe horen. Ja, dat is gewoon chill.
Ja. Jij als laatste, eerste vrouw.
Zo.
Nee, maar anders eindigen we weer met de vrouw, snap je?
Nee, snap het.
Toch,
ja,
Nicolaas?
Ja.
Nou, voor mij was het wel echt een enorme verandering toen ik mijn eigen show ging doen, in plaats van in dat rijtje mannen elke avond stond.
Oh ja, dus een line-up heet dat.
Een line-up, ja. Want die mensen hebben dus dan, misschien filter ik ook bepaalde mensen eruit. Die hebben dus al een kaartje voor een vrouw gekocht. Dus dat is geen vrouw. Je hebt niet meer dat effect van, het is een vrouw.
Nee.
Je hebt dat beginnetje niet van, een vrouw. Ja. En dat heb je altijd in die line-ups, voor mijn gevoel. Tenzij er twee vrouwen zijn of drie. Dus ja, en dan krijg je hooguit nog te horen dat het wel echt grappig was voor een vrouw. Zeg maar. Dat is dan nog het enige. Maar de helft heb je eigenlijk al een beetje weggenomen dan. Wow. Ja, want die mensen komen al naar mij toe. Maar misschien komen
het
dus
is niet aan de hand. Je hoeft
niet
te zeggen, dit is anders.
Want ze weten het al.
Ja. Of ze zijn er niet eens mee bezig.
Nee.
En Nicolaas, jij?
Maar ik ben er gewoon wel veel, hoor.
Oh ja?
Ja, ik vind dan... dus het is wel... Er is een werkelijkheid waarin het verdrietig is. En je hebt ook gewoon... Je kan Nederlands hartstikke leuk land om homo te zijn ook.
Ja.
Dus ik heb ook wel heel veel momenten dat ik het heel leuk vind. Of dat ik me heel fijn en Nederlands voel. Met mijn vrienden. Of,
ja.
Ja, gewoon mijn eigen leven eigenlijk. Ja. Vrienden. Ja, en in heel veel situaties doet het er echt niet meer toe.
Nee.
En soms, ja, je moet ook... De realiteit is ook dat je af en toe om dingen heen werkt.
Ja.
Niet, ja, hand in hand lopen en zo, weet je wel.
Ja, dat is wel een ding.
Dat is wel echt een ding. Ja. Zoenen op straat.
Ik wil dan heel vaak, als ik de twee homo's hand in hand zie lopen, zeggen... Hey, goed jongens. Ja. Maar dat is ook heel raar, toch, als ik dat ga doen.
Weet je, zo lief glimlach.
Ja.
Come on, guys.
Ja.
Maar ik heb dus ook...
Maar zou je dat vervelend vinden als ik als witte hetero man dat doe?
Ja, ach, wij lekker doen, toch?
Maar dan moet ik niet zeggen, zijn jullie...
Doe je dit ook in de kont? Ja. Dat vind ik geen probleem.
Niet het mannetje.
Ja.
Ja.
Oh.
Oké, dank jullie wel.
Ja, man.
Ja.
Ja, dames en heren, dit was het gesprek dat ik had met Janneke, Hassan en Nicolaas. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Ik in ieder geval wel. En ik hoop ook dat je goede stofjes krijgt vanuit je testikels of vanuit je baarmoeder. En dat je goede stofjes krijgt vanuit je hersens. En dan hoop ik dat je een volgende keer weer luistert naar deze podcast. Daag!